Zo, goedenavond allemaal. Ben ik te verstaan? Ja, geloof het wel, hè? Is het over? Hij zou het moeten doen. Ja. Zullen we beginnen met het zingen van Psalm 147, het eerste vers. Uit Johannes 15, vers 1 tot en met 9. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en de Vader is mijn landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg en al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb, blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt ge niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord, en men vergadert dezelfde, en men werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. We zullen met elkaar beginnen. Heer, we komen tot u om uw zegen te vragen. We zijn hier bij elkaar om opnieuw na te denken en te luisteren over uw volk Israël, uw wijnstok, Heere, die gij geplant had, hoe het hun verder is vergaan, ook na 1870, tot aan de oprichting van de staat in 1948. Heere, en we hebben de vorige keer ook nagedacht over wat daarvoor is gebeurd en we zijn nog onder de indruk van alles wat uw volk is overkomen. En over de verwoesting van Jeruzalem. En dat het volk opgehouden heeft te bestaan als staat. Heere, wilt u vanavond ook met ons zijn en geven dat we weer veel mogen leren. En dat we ook een indruk mogen hebben, Heere, van onze eigen positie en onze eigen plaats. Als we mede in die wijnstok zijn geplant, als nieuwe ranken, samen met uw volk Israël die oorspronkelijk in die wijnstok waren en daarin waren uitgesproten. Heere, geef dat we daar zicht op mogen hebben. Er is veel over wat uw volk Israël betreft aan meningen en gedachten. We vragen u of u ons wil onderwijzen uit uw woord en ons de kennis wil geven die we nodig hebben. Heer, wilt u met broeder Douw zijn als hij ook vanavond zijn presentatie en zijn inleiding zal houden? Wilt u hem daarbij helpen en alles geven aan hem wat hij nodig heeft? Heer, wees dan zo met ons, ook met degenen die meeluisteren. Wilt u ook bij hen zijn? We vragen het u om Jezus wil. Amen. Nou, we gaan vanavond dus verder, 1870. En dan tot de oprichting van de staat in 1948. En ik geef graag weer snel het woord aan broeder Douw. Ja.
Even kijken, want jij bent technischer dan ik, denk ik.
Ja, nee, dat gaat zo wel, denk ik. Ik hoop dat ik zo goed overkom, ja? Anders dan hoor ik het wel. Ik ben blij jullie allemaal weer te zien. Ik mis er een aantal van de vorige keer. Ik zie ook weer een aantal nieuwe gezichten. Goed, en zo blijft het dan toch nog een behoorlijk gezelschap. En dan gaan wij vanavond dus verder met het tweede deel. En hebben we ons, zeg maar, het eerste deel ons hoofdzakelijk bezig gehouden met het gebeuren in Israël zelf. Nu verleggen we eigenlijk onze aandacht naar datgene wat er in Europa gaat gebeuren. Want daar ligt uiteindelijk dan toch, menselijk gesproken, de sleutel tot de oprichting van de staat Israël zijn. Cruciaal is een aantal gebeurtenissen die in de 19e eeuw plaatsvinden, waardoor het mogelijk is dat die staat gaat ontstaan. En dan zullen we dus het eerste deel voor de pauze kijken wat de ontwikkelingen zijn in deze eeuw, waardoor dat mogelijk was. En dan na de pauze hopen we dan te gaan zien wat er op dat moment dan voor gevolgen heeft in Israël zelf. Als inleiding wil ik eigenlijk eventjes eerst met u even nadenken over het woord Alia. Ik hoor later wel of ik het allemaal goed uitspreek, maar dat zoeken we. Goed, het woord Alia. Dat hoort u in de loop van deze presentatie nog wel eens een aantal keren langskomen. En dat is toch in dit hele gebeuren van vanavond, denk ik, een heel belangrijk woord. Samengevat betekent het eigenlijk zoiets als een terugkeer naar het land van de vaderen. Naar het land wat beloofd is. Het Eretz Israël. Het land door God aan het Joodse volk beloofd. Het is een Hebreeuws woord wat eigenlijk zeg maar immigratie betekent. De immigratie naar Palestina, zeg maar het latere Israël. En meestal gebruiken we dan in de betekenis van ze gaan Alia maken. Want dat is eigenlijk de opgang naar het beloofde land. Want dat is ook de betekenis van het woord, hè? Het betekent opgaan, opstijgen, naar boven gaan. En daarom heeft het woord eigenlijk in de oorsprong zeg maar een religieuze betekenis. In Joods religieuze gezin wordt het dan ook eigenlijk aangegeven als het op een hoger niveau komen. Het bereiken van een hogere trap in het geestelijk leven. Dat is een Joods principe, zeg maar. Alleen, en dat is natuurlijk voor deze periode waar we nu mee bezig zijn, is het min of meer een gebruik, een woord wat gebruikt gaat worden in de seculiere omgeving, zeg maar. In de moderne politieke betekenis van het woord. En dan zien we dat duidelijk dus een aanduiding is van de instroom van mensen vanuit alle landen, vanuit de diaspora, de omzwerving naar Palestina toe. Het motto voor deze immigratiebeweging, die eigenlijk zeg maar vanaf 1880 zo'n beetje gaat plaatsvinden, is overgenomen uit de oud-testamentische oproep die koning Pores of Cyrus genoemd in 538 voor Christus doet. Dan in het Bijbelboek Ezra komt u dat tegen en in vrijwel gelijke bewoordingen kunt u dat ook aantreffen in 2 Kronieken. En er wordt dan gezegd, wie is onder uw lieden van al zijn volk? Zijn God zij met hem, en dan komt de omschrijving eigenlijk van dat Alia maken. En hij trekken op naar Jeruzalem, dat in Juda is. En hij bouwt het huis des Heren, des Gods van Israël, en hij is de God die te Jeruzalem woont. Er zijn natuurlijk al eerdere Aliot geweest, meervoud. En dat is natuurlijk vanuit onze Bijbelkennis best wel duidelijk. En dan denken we natuurlijk in de eerste instantie aan het volk van Israël wat uit Egypte trekt naar het beloofde land. Nou, dat is dus in wezen een alia maken, zo zou je het kunnen noemen. Eeuwen later zien we elke keer zo'n beweging terugkeren. En met name, en daar hebben we het de vorige keer nog even over gehad, als de moslims zeg maar de macht in handen nemen in het land, dat betekent, hoe tegenstrijdig het misschien voor ons denken ook is, maar onder het moslimbewind kwam er een bepaalde mate van vrijheid. En dat gerucht wordt natuurlijk bekend, ook in de overige delen van Europa. En dan vindt er een versterkte alia plaats. Dus met name onder de moslimoverheersing. Er zijn natuurlijk ook andere oorzaken voor geweest. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de vervolging in Spanje. In de 14e eeuw kom je dat heel vaak tegen. En dan komen er ook sterke alia's op gang. En onder de Ottomaanse regeringen. Dus het is niet alleen een feit wat we de vorige maal eventjes genoemd hebben, en wat dan ook soms zo omstreden kan worden, dat er dus altijd Joden in het land gewoond hebben, maar nu ook het gegeven dat er alle tijden, ongeacht wat er gebeurt in het land, er ook altijd mensen in groepsverband of individueel naar het land blijven trekken. Dus dat misverstand moet weggenomen worden. Altijd Joden in Israël zelf. En in elke periode komen mensen daartoe. Zelfs, we hebben de vorige keer nog even over die kruistochten gehad, want dat was natuurlijk zeg maar een van de meest bizarre tijden die in Palestina plaatsvinden. Dan is het zelfs in de periode van de kruistochten dat er nog individueel mensen naar Israël getrokken zijn. weliswaar een beetje vermomd als pelgrim, zeg maar. Maar ze waren er toch. Nou, dat is eigenlijk wel iets heel bijzonders. Als we naar de eerste volkstelling kijken, om een beeld te krijgen van over hoeveel Joden hebben we het dan eigenlijk in Israël. Dan zien we dat in 1844, dan heb je zeg maar, een soort eerste volkstelling. En dan blijken er dus ruim 7000 Joden in Jeruzalem dus alleen al te zijn. Tegen 6000 moslims en nog geen 4000 christenen. Dan heeft u een beetje een idee over wat voor getallen we het eigenlijk hebben als we het over Israël hebben. Nou, in heel Palestina zijn er op dat moment zo rond de 17.000 Joden. Nou, dat is eigenlijk min of meer een soort startpunt eigenlijk, als we dat getal dan even in ons hoofd houden. Het speciale nu van dit Aliyah maken is dat het nu niet meer individueel zeg maar, of in groepsgewijs gebeurt, zo spontaan. Maar dat het nu als het ware van bovenaf geredigeerd gaat worden. Het gaat nu georganiseerd worden. Na deze ja, wat korte inleiding over het begrip Aliyah en wat er zo'n beetje daarmee samenhangt, wil ik nu eventjes gaan naar de menselijke factoren, laat ik het dan eventjes ook zo noemen. Want er is natuurlijk altijd, dat hebben we de vorige keer gezien, altijd nog een dimensie daarboven. Dat we naar de menselijke factoren gaan kijken die in Europa op dat moment aan de orde zijn. Waardoor dit allemaal mogelijk wordt. Nou, die een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de vorming van de staat Israël. Er zijn natuurlijk hele bekende te noemen, die we allemaal kennen als we natuurlijk de opkomst van de nazi's in de 30e jaren, natuurlijk van de 20e eeuw. Dan zal dat voor iedereen duidelijk zijn dat dat een gebeurtenis is waardoor er een extra instroom van Joden, als ze nog kunnen, in Palestina te zien is. En die dan uiteindelijk ook hier in Europa uit gaat lopen op de Holocaust. Maar het eerste factor die ik met name echt wil noemen is het nationalisme. Dat begrip moet ik eventjes een beetje uitleggen. Wat daar nou te maken heeft met het opgaan van de mensen naar Palestina. In de loop van de 19e eeuw ontstaan er eigenlijk allerlei ja, ontwikkelingen dat elk volk zijn eigen land wil hebben. Dat was niet gebruikelijk nog hoor. Het was, als je Europa in die tijd had kunnen zien, dan is dat een lappendeken aan allerlei brokjes, allemaal met eigen heersers. En het was eigenlijk één grote lappendeken in Europa. Maar nu zie je dat er in deze periode gaat er dus dat gevoel opkomen. We zijn een volk en een volk hoort een natie, hoort een staat te hebben. Zo zien we dat bijvoorbeeld. Ja, ik illustreer dat maar even met een paar voorbeelden. In Duitsland. Een heel bekend voorbeeld natuurlijk. Je had daar letterlijk tientallen koninkrijkjes, hertogdommetjes, vorstendommetjes, van alles en nog wat. En die worden dan eigenlijk door één sterke man van boven wordt dat georganiseerd. Dat ging soms ook met geweld. Daar werd soms ook oorlog voor gebruikt. Maar in ieder geval door één sterke man, in dit geval Bismarck, een naam die misschien toch wel een beetje bekend is, die dat eigenlijk alles bijeenvoegt tot één sterke natie zoals Duitsland, zoals we dat nu kennen. In Italië ging dat op dezelfde wijze. Ook zo'n verbrokkeling. En daar de man die daar zeg maar, verantwoordelijk voor was, was in dit geval dan Garibaldi. En die maakt ook van al deze staatjes, al deze stukjes, één natie. Op zich kunnen we dit verschijnsel positief waarderen. Men wil een staat, men wil een eenheid vormen. Uiteindelijk loopt dat dan ook uit op een, ja, je bent trots op wat je gevormd hebt. Je bent dan ook trots op je volk, je cultuur, je geschiedenis. Noem al deze onderdelen maar op. En dat maakt je ook dan als volk. Maar, en dan komen we natuurlijk, schuiven we langzamerhand richting de positie van het Joodse volk binnen Europa op. Er bestaat natuurlijk behalve zeg maar, een positief nationalisme, is er ook een heel negatief nationalisme. Het kan uitlopen op iets heel negatiefs. En dat is iets waar de Joden verschrikkelijk tegenaan gelopen zijn. De schaduwkanten is dat in een bepaald volk, als de situatie niet gunstig is, dat kan politiek zijn, dat kan economisch zijn of wat dan ook, zoekt het volk altijd een uitlaatklep om als het ware je frustraties kwijt te raken. En helaas is dat dan heel vaak een bevolkingsgroep, een minderheid binnen een land, die dan als een soort zondebok moet gaan fungeren. Daar moet je dan eigenlijk je geweld op loslaten om af te reageren op wat er allemaal gebeurt. Dat kan trouwens zo verschrikkelijk uit de hand lopen, om wat concreet voorbeeld te geven. Als je natuurlijk gaat denken, dat bedoel ik met negatief nationalisme, dat jouw volk het beste is, dat jouw volk meerderwaardig is boven de buren, dat jij je land groter wil maken, nou, dan kan iedereen op zijn klompen aanvoelen dat je dan natuurlijk met je buren in contact gaat komen. En dat is dan heel vaak op oorlog en op revoluties uitgelopen. Dus dat kan natuurlijk ook. Kijk, als je een voorbeeld van Hitler, die bijvoorbeeld dat ene ras superieur gaat achten boven de andere. Nou, dat is dan zo'n uitwas van nationalisme, waar het dus helemaal de verkeerde kant op gaat. Want dan, ja, als je je meerder gaat voelen dan een ander, dan heb je de neiging om natuurlijk die groepen die je minacht te gaan onderdrukken. Nou, dat zijn typisch dingen die gebeurd zijn. De Joden leefden toen overal, en daar zit natuurlijk gelijk het gevaarlijke voor hun situatie in Europa. Ze leefden overal als een minderheid. En de voorwaarden waaronder zij konden bestaan, dat werd eigenlijk altijd bepaald door de regering van dat land. Dat was het kader waarin zij konden en mochten leven. Nou, bijvoorbeeld, je ziet dat als een tsaar in Rusland gedood wordt, bij een aanslag, dan reageert het Russische volk zich af op de minderheid binnen een land. Nou, dan zie je dat dus met de Joden gebeuren. Een grote minderheid in Rusland. En dan worden de Joden te vuur en te zwaard vervolgd. En dan zie je eigenlijk op grond daarvan al een uitstroom van Joden richting Palestina gaan. Nou, dat is eigenlijk de eerste alia, zo maar eens te zeggen, na deze aanslag. De tweede factor die een rol speelt in de toekomstige staat Israël, hier binnen Europa, is de kwestie van de zionistische gedachte die op gaat komen. En daar wil ik even iets langer bij stilstaan dan bij de voorgaande. Want de grondgedachte van het zionisme is eigenlijk afkomstig uit de Franse Revolutie, zeg maar aan het einde van de 18e eeuw. Met zijn gelijkheidsprincipe en zijn recht op zelfbeschikking. Het sionistische idee om terug te keren naar het land van oorsprong had gedurende alle eeuwen daarvoor altijd vrijwel uitsluitend een religieuze component. En dat gaat nu veranderen. In de loop van deze eeuwen zie je dat religieuze element weggaan bij het sionisme. En daar komt een heel praktisch politiek streven voor de Joden om een eigen land te hebben. De redenen daarvoor kwamen dan ook meestal uit de seculiere Joden vandaan. Nou, wat waren nou hun bronnen? Waarom beginnen deze seculiere Joden nou daarvan te profiteren? Nou, er waren natuurlijk een heleboel redenen in Europa, waardoor dit gevoel bij Joden heel sterk ging opkomen. Nou, ik heb genoemd het antisemitisme in Rusland, wat in Oost-Europa en in Rusland altijd sterk aanwezig is geweest en nog latent aanwezig is. Het zal u ook niet ontgaan zijn. In Polen is dat heel sterk het geval. Maar nu ook met de hele kwestie van de Oekraïne, zit ik nu even te denken, zie je ook dat antisemitisme, dat roert zich ineens weer. Dat krijgt als het ware ook weer een soort uitlaatklep in deze spannende periode daar in de Oekraïne. En dan zie je weer dat de Joden een bepaald deel van de schuld in hun schoenen geschoven krijgen. Dus ook weer, men zoekt weer een uitlaatklep. Nou, dat zie je dus hier in dit geval ook gebeuren. Andere reden is de wens van Joden om de Joodse cultuur, zeg maar, te doen overleven of het tegengaan van assimilatie. Want dat gevaar bedreigde namelijk de Joden in Europa heel sterk. Het opgaan in, je karakter verliezen, de aard van het volk, dat gaat verloren. En daar hebben een heleboel Joden geen moeite mee gehad binnen Europa. Die wilden zich volkomen aanpassen aan de cultuur, niet meer opvallen en een letterlijk voor 100% deel uitmaken in deze maatschappij. Er was ook een teleurstelling binnen de West-Europese burgerij met name over de mislukte integratie. Het blijkt dus niet te gaan. Het niet volledig geaccepteerd worden. Nou, een aantal voorbeelden wil ik hiervan geven om te laten zien van hoe Joden dat geprobeerd hebben om volkomen te integreren. Bijvoorbeeld Moses Mendelssohn, een vrij bekend filosoof uit de 18e eeuw, keerde zich er helemaal van af en al zijn kleinkinderen zijn christen geworden, met alle gewoontes en regels die daarbij horen. Daar is ook heel bewust op aangewerkt om dat te doen. Karl Marx bijvoorbeeld is door zijn ouders heel bewust gedoopt om als het ware het Joodse verleden af te kunnen schudden en op te gaan in. Ook binnen de eigen gelederen heeft men naar wegen gezocht om één te worden met de Europese bevolking. Men gaat de nadruk alleen maar leggen op de algemeen menselijke aspecten van hun religie. En niet meer wat wij noemen de typisch Joodse elementen uit hun religie. Kon ook geen oplossing bieden. Er bestaat natuurlijk een bekende tekst waarin de Heer dat zelf gaat aangeven, dat het streven om gelijk te zijn aan andere volken altijd moet mislukken. Want van het begin af aan heeft God natuurlijk altijd de bedoeling gehad dat het volk apart zou zijn. Los van de omliggende wereld. Het was zijn volk, kon zich het ook niet vermengen met anderen. Het moest apart blijven. En daarom staat er ook in Ezechiël 20, wordt het dan genoemd. Dan wordt er gezegd, daarom dat in uw geest opgeklommen is, en dat is dus die, ja, in de geest opgeklommen van, wij willen assimileren, we willen opgaan in, zal geen zins geschieden, dat zegt God. En daarom, die Joden die is uiteraard niet altijd bewust geweest zijn, maar dat is wat God wil niet dat het volk opgaat in andere vormen. Die groep teleurgestelden, waarvan het merendeel uit West-Europa kwam, was minder talrijk dan zeg maar, de Oost-Europese Joden. Maar die kleine groep heeft wel als het ware de intellectuele basis gelegd voor de mensen in Israël zelf. Die vonden alle pogingen, die orthodoxe Joden met name die in Israël woonden, die vonden alle pogingen om een eigen staat te vormen een regelrechte opstand tegen God zelf. Dat lag heel gevoelig. Het was, ze zagen het als een soort menselijke inmenging in het heilsplan wat God had. Daar stonden zij dus als Joden buiten. Een Joodse staat, van buitenaf dus, door menselijke inbreng vormen, dat kon alleen maar ongeluk betekenen. Tot aan de komst van de Messias was het volgens hen veel beter vol te houden onder het juk van vreemde heerschappij. Alleen lijden, dat is een heel belangrijk element, alleen lijden kon de komst van de Messias bespoedigen. En als we het hierover hebben, dan komen we gelijk bij de figuur van Theodor Herzl uit. Hij gaat in dit hele proces in Europa een belangrijke rol spelen. Zijn droom, Theodor Herzl, ik zal er straks wel wat van laten zien, wordt gevormd dus door de kennismaking met het moderne antisemitisme, zoals dat toen schrijnend zichtbaar werd in een proces wat in Frankrijk gevoerd werd ten aanzien van Dreyfus. Ik zal straks iets over deze kwestie zeggen om een beetje duidelijk te maken hoe gevoelig het allemaal in Europa lag op dat moment. Waar droomde hij van? Er was niets godsdienstigs in. Het was volkomen seculier. Hij droomde gewoon van een burgerlijk, seculier, kapitalistische staat, vergelijk het maar met Zwitserland, zeg maar. En hij stond heel ver weg van het idealisme van het komende Messiaanse Rijk. Nou, daarom wil ik eventjes nu wat langer stilstaan bij de, wat we dus noemen de Dreyfus-affaire. Waarom? Omdat deze ogenschijnlijk niet zo'n bijzondere gebeurtenis voor Theodor Herzl het moment is geweest dat zijn ogen echt open gingen. Het bracht hem tot de overtuiging dat er voor de Joden inderdaad maar één ding op zat om zich te kunnen verdedigen, en dat is namelijk een eigen staat. En hierdoor, door deze gebeurtenis met Dreyfus, kwam alles als het ware in een stroomversnelling terecht. Nergens werd het wantrouwen in Europa zo gedemonstreerd tegen de Joden. Tegen de Joden als volk, als tijdens het proces wat tegen deze man gevoerd werd. Hij was de ooggetuige van. Hij heeft het ook als verslaggever in die tijd moeten verslaan voor zijn krant. En hij onderging, dat zijn zijn eigen woorden, een geweldige schok. Als hij tot de ontdekking komt dat ze Dreyfus niet als mens zien, maar ze zien hem als een Jood. Nou, daarmee zeg je natuurlijk ontzettend veel. En bij een Jood zelfs, bij wie het medelijden ophoudt. Nou, zo werd dat dus getypeerd. En hij zag wat de pers schreef. Hij hoorde wat de mensen scandeerden buiten het gerechtsgebouw. En dan zegt hij zelf, op dat moment werd het sionisme in mijn hart geboren. Nou, die Theodor Herzl, hier ziet wat de afbeelding van hem, werd geboren in Boedapest. Ik geef ze enkel gegeven. Deze man is natuurlijk, ja, speelt toch een sleutelrol in het gebeuren. En na enkele jaren dan verhuist hij met zijn familie naar Wenen, waar hij een rechtenstudie gaat doen. En uiteindelijk gaat hij als journalist schrijven voor de liberale Weense krant, de Neue Freie Presse. En aangezien hij op een gegeven moment naar Parijs verhuist, zit hij vanaf het begin dat hij in Parijs komt, zit hij bovenop deze affaire. Nou, wat was nou die Dreyfus-affaire waar hij nou getuige van is, wat als het ware de sleutel is tot de verdere ontwikkeling tot de staat Israël? Nou, de Dreyfus-affaire, dat was eigenlijk een Franse Jood in het leger, die beschuldigd werd van hoogverraad. Hoogverraad ten opzichte van, ja, de vijand, we kunnen ons dat nu niet zo meer voorstellen, maar de aartsvijand van Frankrijk is altijd Duitsland geweest. Er zijn natuurlijk een aantal oorlogen. Ik noem de oorlog van 1870, 1871. Dat is eigenlijk dé oorlog waar het om draait. En ja, met als oorsprong min of meer de oorlog van 1914, 1918 enzovoort enzovoort. Je krijgt een soort kettingreactie. Maar het is hier wel begonnen met de oorlog van 1870. En daar werd hij op allerlei valse gronden beschuldigd van spionage voor Duitsland. Maar het was niet alleen natuurlijk dat hij beschuldigd werd van spionage. Het was het feit dat het een Jood was. En nu zag men eigenlijk een prachtige gelegenheid om met Joden te kunnen afrekenen. Als men hem natuurlijk kon beschuldigen van hoogverraad, dan was het met de val van Dreyfus tegelijkertijd kon je heel de Joodse gemeenschap aantasten. En dat zat erachter. En daarom, er wordt vreselijk kunstmatige bewijzen gevonden. En de werkelijke spion, daar komen ze later wel achter. Gaat eigenlijk vrij uit. Later wordt dat eigenlijk ontdekt. En dan blijkt het dus dat mensen die het op een gegeven moment voor Dreyfus gaan opnemen, uitgerangeerd worden. Je ziet dat in wezen is dat een hele modern iets. Van die, hoe maar tegenwoordig, als je zou het eigenlijk modern klokkenluiden kunnen noemen. Alle klokkenluiders heden vandaag, dat gaat ook nooit zo geweldig natuurlijk, als je iets aan de kaak stelt wat er echt gebeurt. Dat zie je in die tijd ook. De waarheid komt toch boven tafel. En dat is met name, dat zie je hier gebeuren eigenlijk in deze krant. Émile Zola, een bekende schrijver in Frankrijk, ontdekt min of meer de werkelijke gang van zaken. En hoe bewijzen, die zogenaamde bewijzen, ontmaskert hij. En dan slaat de woede toch wel geweldig toe als hij ook merkt dat Dreyfus wordt ontslagen. Die gaat zelfs naar het duivelseiland rechtsboven. Dat ziet er nog niet zo verschrikkelijk uit. Misschien naar uw idee, misschien daar hier een of ander geweldige vakantieresort. Maar dat is het echt niet hoor. Wie naar het duivelseiland verbannen werd, was dus echt verbannen. Maar zijn rang wordt hem ontnomen, dat zie je ook hier. Hij wordt als het ware gedegradeerd rechts beneden. En dan schrijft hij dus j'accuse, ik beschuldig. En dat gaat eigenlijk de zaak in gang zetten. Na een heel lang proces uiteindelijk Dreyfus toch gerehabiliteerd wordt. Hij krijgt zelfs een hogere rang terug. Maar het kwaad is geschied. De Joden staan op de plaats die beschuldigd worden. En met name in Frankrijk is dat dus heel sterk geweest. Hij werd dus het symbool, deze man, voor Joodse ongelijkheid en antisemitisme in Europa. Herzl geloofde dan ook dat het antisemitisme in Europa een diep geworteld christelijk verschijnsel was. Het was voor hem iets eeuwigs en onafwendbaars. En Hetzel zag dan ook eigenlijk de oplossing in een zuiver Joodse staat. Eigenlijk een hele simpele redenering. Als je een zuiver Joodse staat hebt waar alleen maar Joden zijn, kan geen antisemitisme meer zijn. Zo, dat is een beetje korter de bocht. Maar ik bedoel, dat was eigenlijk toch de achtergrond van zijn redenering. En hij opperde twee landen wat volgens hem dan wel kon. Wij vinden dat misschien een beetje vreemd. De Engelsen komen later met de opdracht van in Oeganda bijvoorbeeld. Maar hij had zelf Argentinië op het oog. Palestina ook wel, maar Argentinië. Argentinië, vruchtbaar land, dun bevolkt. Nou, daar kon je dus alle Joden dan wel kwijt, zeg maar. Nou, daar zie je al het seculiere, hè? Niet die directe binding met Palestina. Niet de binding met het land van de vaderen. Nou, dat gaat later natuurlijk wel veranderen. Ze nemen overigens dat voorstel niet van hem over. En hij had de volgende voorstellen. Hij weet dat in Palestina, dat het natuurlijk geen vrij land is. Wil hij iets over Palestina gaan zeggen, dan moet hij in Constantinopel zijn. De overheersing door de Ottomanen. Dus hij moet daar gaan onderhandelen over de toekomstige Joodse staat. Hij had de volgende voorstellen. Wel slim, denk ik, want de Ottomanen zaten met een groot geldgebrek. En hij stelt eigenlijk voor om de staatsschuld volkomen te saneren van de Ottomanen. Ik denk, nou, dat is een goed machtig wapen in handen als je daarmee aankomt. En, maakt duidelijk in Constantinopel, de staat Israël zou als het ware een soort bufferzone kunnen zijn tussen wat hij noemde de barbarij aan de andere kant uit Azië en het beschaafde Europa. En dan zou Israël als het ware een hele goede bufferfunctie kunnen vervullen en het tegenhouden van kwalijke invloeden uit het oosten. Maar in Constantinopel zag men dat niet zitten. Om de reden die wij misschien een beetje vreemd vinden. Er zijn moslims die erover beslissen. Maar zij zeggen, Palestina kan nooit geen zuiver Joods land zijn. Want de christelijke belangen in dat land zijn ook groot. En om die reden ging het hele verhaal al niet door. Dus u ziet wel, de tolerantie van moslims in die tijd is groter dan we wel eens denken. Toen dat plan mislukte, dan gaat hij verder met zijn actie en probeert hij de grote massa achter zich te krijgen. Nou, en daartoe is dat beroemde congres in 1897 in Basel georganiseerd, wat bekend is geworden onder het eerste Zionistische congres. Hij gebruikt de naam thuisland. Psychologisch een heel belangrijk iets door het woord thuisland te gebruiken. En dan komen er een aantal actieplannen, zeg maar, die moeten uitgevoerd worden. Men besloot dus in dat nationale tehuis dat de emigratie naar Israël moest daarbij bevorderd worden. Door het aankopen van land. Ik geef even een paar voorbeelden van wat men echt gaat doen nu. Heel concreet. Daarnaast wist men heel goed, de Joden waren natuurlijk in de diaspora over de hele wereld verspreid. En daar waren natuurlijk wel uiteenlopende ideeën en gedachten en volksaard overgenomen. Dat moest weer veel meer een eenheid worden. Dus het zoeken naar een eenheid in deze wereld. Een Joods bewustzijn proberen te creëren weer. Wie we zijn als volk en dat we trots zijn op wie we zijn. En trots zijn op ons verleden. Trots zijn op onze unieke positie in de wereld. En wat ook belangrijk is, uiteraard heel praktisch natuurlijk, contact te leggen met verschillende overheden in de wereld, want ja, uiteindelijk moet daar toch geld voor op tafel komen. Dus het grondmotief van het moderne, seculiere Zionisme is dus puur het hebben van een nationaal thuis. Dit in tegenstelling tot de religieuze Zionisten. Dan daar zit natuurlijk het verlangen om naar het land van de vaderen terug te keren. Als een mitswe, als een goed werk, een positief gebod, een handeling van als het ware van barmhartigheid. Dus dat zijn eigenlijk twee totaal verschillende stromingen. En daarom is het in het belang van het wonen in Eretz Israël, is voor seculiere Joden niet groot. Voor religieuze Joden is dat natuurlijk heel belangrijk. dan moet je als het ware van het door God beloofde land afblijven. Nou, een aantal voorbeelden, nog vrij recent denk ik. Dat hebben we gezien met de ontruiming in de Gazastrook. De seculiere Joden waren bereid om de Gazastrook op te geven. Dus land opgeven ten behoeve van veiligheid. Nou, dat zou dus bij een religieuze Jood niet opgekomen zijn. Integendeel, die reageren juist heel verontwaardigd. En je hebt misschien wel afbeeldingen van gezien of voorstellingen van gezien wat een ongelooflijke veldslag er soms plaatsvond tussen seculiere Joden en orthodoxe Joden. Want dat zijn twee totaal tegenovergestelde meningen over wat het land nou moet betekenen voor een Jood. En dat kan soms vergaande gevolgen hebben. Ik denk even aan Yitzhak Rabin, die vermoord is om die reden. Rabin is vermoord om de reden dat hij delen van de Westbank wilde weggeven in ruil voor een grotere mate van veiligheid. Wat heeft hij moeten bekopen met de dood? En die moordaanslag werd gepleegd door een religieuze Jood. Dus zo ver kan het gaan dat religieuze Joden het onverdraaglijk vinden dat seculiere Joden land willen opgeven voor. Die eerste zionistische vergadering besluit nog een aantal andere dingen. Wereldwijd samenwerken. Men komt dan tot een nationale vlag. Nou, dat is natuurlijk een bekende vlag. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. We kennen hem allemaal, de witte vlag met de blauwe banen. Dat is overigens niet zomaar bedacht, maar dat is een talit. En dat is een vierhoekig gebedskleed wat voor het ochtendgebed gebruikt werd. Om te demonstreren hoe ver de haat van de Arabische wereld kan zijn, is dat de Arabieren dat uitleggen, die twee blauwe banen boven en beneden in die vlag, wat dus heel gewoon een gebedskleed is, zonder verdere bijbedoeling. De Arabische wereld zegt, wacht even, we hebben de Joden wel wat door. Die twee blauwe banen betekent niets anders dan de rivier de Eufraat en de rivier de Nijl. Dus men geeft eigenlijk aan met deze vlag dat de Joden erop uit zijn om een land te creëren, als het ware, waarvan de grenzen de Eufraat en de Nijl zullen zijn. Nou, op dit, wij kunnen daar natuurlijk heel zeg jongens, hoe verzin je het? In de Arabische wereld, in wezen een vergiftigde wereld als het over Israël gaat, leven dit soort dingen heel sterk en worden kleine kinderen zelfs via schoolboeken dat nog aangeleerd. Nou, er komt een Joodse bank. Dat is natuurlijk, zonder bank werkt dat hele streven natuurlijk niet. Dat zal heel erg duidelijk zijn. En dan is hier het Joodse volkslied gecreëerd, wat u hier ziet staan. En onze hoop die verloren is, hè, dat het met ons gedaan is, zeg maar. Het was het levensgevoel van de uit Judea gedeporteerde meer dan 2500 jaar geleden, zeg maar. Maar daar plaatst de profeet Ezechiël iets anders tegenover. In Ezechiël 37 is natuurlijk heel bekend natuurlijk. Zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit de graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israël. En een zekere Naftali Imber, tijdgenoot van, die heeft dat opgepikt, dit idee, en die heeft dan dit lied, Hatikva, de hoop, genoemd. Dus zolang er binnen het hart van het Joodse leven nog leven rommelt als het ware, tot aan de uiterste einde van het oosten, naar voren gericht met het ene oog, als het ware gericht op Sion, zolang is onze hoop dan ook niet verloren. Een vrij volk, in een eigen land, in het land Sion, en dan nog in Jeruzalem. Nou, dit lied is in 2004 als officieel het volkslied van Israël verklaard. Het hele basisidee van wat Herzl wil met het sionisme is eigenlijk vastgelegd in zijn boek Der Judenstaat, waarin, dat is heel kort geschreven, maar daarin zijn dit soort ideeën vastgelegd hoe het allemaal zou moeten. De Joden, het recht op de zelfbeschikking, een eigen nationale staat en het recht ook om een eigen cultuur te gaan ontwikkelen. Dus er moest een wettig, vooral dat eerste woord, er moest een wettig erkend nationaal tehuis voor Joden komen. En dat zou uiteindelijk dan bereikt worden in 1948. Dat alles wil niet zeggen dat het sionisme zou zijn ontstaan tijdens dat eerste sionistische congres in Basel. Dat was natuurlijk niet zo. Sterker nog, dit congres gaf alleen maar uiting aan ideeën die hier al eerder naar voren gebracht werden in Europa. Waar overigens niet zo heel erg veel van bekend wordt. Het is niet zo dat Herzl dat allemaal mezelf maar eventjes bedenkt. Hij put uit bronnen die al eerder bekend waren. Nou, en wie waren de bronnen? Ik geef ze hier allebei even aan. Dit zijn twee hele belangrijke mensen geweest die tot de ontwikkeling eigenlijk van het hele zionistische gedachtegoed bijgedragen hebben, waar Herzl als het ware op voortborduurt. Zo moet u het zien. Er zijn dus meer mensen. Deze beide mensen hebben zich daar heel intensief mee bezig gehouden om dat sionisme te doordenken, zeg maar. En ze geloofden dus beide inderdaad dat alleen een eigen staat de oplossing voor het probleem zou zijn. Nou, Moses Hess, denk wel hier de bekendste van de twee, werd als Moritz Hess in de Duitse stad Bonn geboren. En hij kreeg van zijn grootvader ook Joodse les en hij begon een studie filosofie, al die dingen meer. Maar hij maakte het niet af. En hij komt helemaal, als hij eenmaal als journalist gaat werken, in socialistische kringen terecht. En dat is zeg maar de seculiere hoek waarin een heleboel Joden zaten. In die periode raakt hij zelfs nog bevriend met Marx en Engels. Nou, dat zijn niet zomaar de eerste twee. Maar dan ziet u een klein beetje in welke hoek hij helemaal zit. Als hij weer in Duitsland woont, maakt hij een hele belangrijke verandering door. Hem bereikt namelijk het bericht dat de Joden in Damascus beschuldigd werden van rituele moord. Dat is niet de eerste keer dat dat gebeurd is, maar dat is de Joden heel vaak in de schoenen geschoven. Dat heeft ook alles met die besnijdenis te maken enzovoort enzovoort. Toen hij voor het eerst, zegt hij dan zelf, dit hoorde, daagde het in mij, midden in mijn socialistische activiteiten, dat ik behoor tot een ongelukkig en een belasterd en een veracht en een verstrooid volk. Dat was als het ware een hele diepe beleving van deze man, wat het betekent. En dan gaan heel die socialistische ideeën gaan overboord en dan gaat het een heel ander mens worden. Hij heeft natuurlijk ook willen assimileren, zoals de meeste seculiere Joden daar. En vandaar ook dat zijn naam veranderd was. En van Moritz maakt hij nu gelijk weer Mozes. Maar hij gaat weer terug naar zijn roots als het ware. En dan publiceert hij zijn boek Rome und Jeruzalem. Waarin hij voor het eerst, zeg maar, je ziet het daar boven afgebeeld, een zionistische theorie gaat ontwikkelen. Nou, hij ging ervan uit, wij kunnen niet assimileren. En wij mogen ook niet meer assimileren. Hij zag in de emancipatie van de Joden in West-Europa wel een eerste stap in de verlossing. En daarom moet men de Messiaanse verlossing bespoedigen. Dus je ziet er een soort activisme in, waarin wij, zegt hij dan, de komst van de Messias kunnen bespoedigen. Hoe dan? Hoe gaat hij dat dan duidelijk maken? Door een natuurlijke verlossing, door middel van een inzameling, zegt hij, van alle Joden, de terugkeer naar Israël, landbouw oppakken, het Hebreeuws moet weer opnieuw opgevoerd worden, zeg maar, als dagelijks taalgebruik. En daarom heeft hij ook zijn namen dan veranderd. Dan zegt hij in Rome om Jeruzalem, dat lees ik even voor, wij moeten onze geschiedenis, die lange tijd verwaarloosd is, beter bestuderen en in de harten van onze jongeren de vlam aansteken die de inspiratie was voor onze geleerden en profeten. Zo zullen we de inspiratie putten uit de bron van het Jodendom. Onze geleerden en wijzen zullen dan weer het gezag hebben dat ze waren kwijtgeraakt op het moment dat ze probeerden om onder het motto van patriotisme de Joodse wet te hervormen en zich zo van het Jodendom te vervreemden. En als dan, als de derde ballingschap eindelijk tot een einde zal gekomen zijn, zullen we klaar zijn voor de heroprichting van de Joodse staat. En daarom kiest hij ook, er staat er dan ook, het laatste als ondertitel, het laatste nationale vraagstuk. Hij was er dus ook van overtuigd zoals meerdere in die tijd. Als wij daar zijn, is het probleem van antisemitisme ook opgelost. Gek genoeg bleef zijn boek eigenlijk nauwelijks stof opwaaien. Dat komt allemaal later pas. De meeste Joden in Duitsland en andere landen bleven geloven in assimilatie. Dus het was niet zozeer dan nog het begin van de Zionistische beweging, maar het was een soort sluimerend gedachtegoed wat Herzl gaat opnemen. Dus wie Gis Kalische, die rabbijn, dat gaat een beetje uit een andere hoek waaien. Hij komt ook met een ander opmerkelijk boek, Drishat Zion, het zoeken naar Zion. En hij gaat zijn ideeën met name propageren onder de orthodoxe Joden. Hij was rabbijn geweest in Pruisen, tegenwoordige Polen. En zijn werk was het eerste wat in heel die Oost-Europese wereld gaat verschijnen. De Joden moesten hier zelf werken om het Messiaanse tijdperk dichterbij te brengen. Hij probeerde nou juist de passiviteit, het ondergaan in en het laan. Nee, dat moest verdwijnen. Men moest actief meewerken aan die oprichting. Alleen, zegt hij, wanneer de Joden inderdaad daadwerkelijk naar Israël zullen gaan, kan de Messias komen, eerder niet. Dus dat is een element wat er nu bij gaat komen. Hij geloofde overigens wel dat de Joden gebruik moesten maken van de emancipatie en het verlangen naar een eigen staat, om op die manier niet alleen de komst van de Messias, maar ook het einde der tijden te bewerken. Nou, deze religieuze manier van denken over heel deze Zionistische beweging heeft ook andere denkers in gang gezet. En dan denk ik met name ook aan rabbijn Kook. Een naam, daar kom ik straks nog even op terug. En die gaat eigenlijk de combinatie maken tussen beiden. Dat religieus Zionisme is een Zionisme, zeg maar, een ideologie die het wezen van het Jodendom en het Zionisme gaat combineren. En het moet dan gebaseerd worden op de principes van de Torah, Talmud en andere heilige geschriften. Dat is de basis. Hij was dan ook voor overtuigd dat het een theocratische staat moest worden, Israël. En dan gaat hij zeggen, ik denk dat dat de belangrijke uitspraken zijn die hij dan doet in verband met de ontwikkeling van de staat. Hij zei, de religieuze Joden die moeten zich in Palestina gaan vestigen, en tegen de seculiere Joden gaat hij zeggen dat ze meer aandacht moeten geven aan het wezen van het Jodendom. En nog steeds om die twee te combineren. Hij zag dan ook het Zionisme als een deel van het goddelijke schema. Wij vinden het een beetje rationeel gedacht, maar hij ziet als het ware een groot goddelijk schema, en daar gaan wij nu onze bijdrage aan leveren. En dat zou dan inderdaad resulteren in de hervestiging van de Joden in hun thuisland. En het vervolg is dan, als we dat doen, zegt hij dan, dat betekent niet alleen heil voor de Joden, maar dan gaat die stap verder, het gaat heil betekenen voor de hele wereld. En dan kan de Messias komen. Religieuze Joden geloven dat het land van Israël natuurlijk door God aan de oude Israëlieten ooit gegeven was. En dat recht voor de Joden is een eeuwig recht. En ondanks dat waren dus veel religieuze Joden bepaald niet enthousiast over het Zionisme. In de Verste Wetten niet. Ze meenden dat alleen de Messias de Joodse staat kon herstellen. En dat er geen mensenwerk aan vooraf kon gaan. En dat gaat een breuk worden. Zij beschouwden het religieus verboden om de komst van de Messias te bespoedigen. Ze zagen eigenlijk het hele Zionisme als een teken van ongeloof in Gods verlossing. Een teken van twijfelen aan Gods macht. En daarom, dan gaan ze nog verder, elk Zionisme is rebellie tegen God. Nou, om dit te illustreren, neemt u me misschien even niet kwalijk, als ik een klein stukje citeer uit een boek wat de meesten wel kennen, denk ik. Chaim Potok. Ik neem aan dat daarin wordt deze spanning een klein beetje zichtbaar. En dat is zomaar even één bladzijtje, maar ja, dat kan wel. Hè? Maar daar heb je die spanning die hier dan gaat optreden. Nou, u weet waar het zich afspeelt. Nou, lees straks de achterflap, maar als je het boek niet kent. Maar dan weet u een beetje welke context het speelt. In het Hasidische deel eigenlijk, zeg maar, van New York, waar heel veel orthodoxe Joden wonen. En daar treedt de spanning op tussen deze seculiere Joden en de ultra-orthodoxe Joden, de Hasidim, zeg maar. Moet je je voorstellen, er zitten een aantal mensen aan tafel. En dan komt er een gesprek. Op een ochtend aan het ontbijt ontwaakte Rabbi Saunders, die man, plotseling uit zijn peinzende stilte. En begon ons, zonder duidelijke aanleiding, op zachte, zangerige toon een verhaal te vertellen over een oude, vrome chassid die een reis had ondernomen naar Palestina. Eretz Yisrael noemde Rabbi Saunders dat. En hij noemde het land bij zijn oude naam en hij beklemtoonde de E en de R heel sterk. Deze chassid wilde de laatste jaren van zijn leven in het heilige land slijten. Ten slotte kwam hij bij de klaagmuur in Jeruzalem. 3 dagen later stierf hij toen hij voor diezelfde muur stond te bidden voor de komst van de Messias, die zijn volk zou verlossen. Terwijl hij zijn verhaal vertelde, wiegde Rabbi Saunders langzaam op en neer. Toen hij was uitgesproken, zei ik kalm, dat is een jongen die dat gaat zeggen, en zonder de naam van mijn vader te noemen, dat veel mensen nu van mening waren dat de tijd was gekomen dat Palestina een tehuis voor de Joden werd. En niet alleen een plek waar vrome Joden stierven. De reactie van de hele familie volgde terstond. Het was alsof iemand een lucifer in een hooiberg gegooid had. Ik voelde letterlijk de verzengende hitte die in plaats van een warme vriendelijkheid aan tafel nu was gekomen. Danny Verstijf, dat is dat vriendje van hem. En keek naar het bord voor zich. Zijn broertje begon te huilen. En ook zijn moeder. En zijn zus bleven als versteend op hun stoelen zitten. Met van woede fonkelende ogen keek Rabbi Saunders mij aan. En hij wees met zijn vinger naar me af alsof het een wapen was. En wie zijn die mensen dan wel? Wie zijn die mensen dan wel? Schreeuwde hij in het Jiddisch. En zijn woorden sneden als messen. Api Korzim, Goyim. Moeten Ben Gurion en zijn Goyim soms Eretz Yisrael opbouwen? Moeten zij voor ons een Joods land stichten? Zullen zij de Torah naar dat land brengen? Niet de Torah. God zal het land stichten. Niet Ben Gurion en zijn Goyim. Als de Messias komt, krijgen wij ons Eretz Yisrael, ons heilige land. En niet een land dat is bezoedeld door Joodse Goyim. Ik zat er verslagen en angstig bij. Overdonderd door zijn woede. Zijn reactie had me zo overvallen dat ik vergat te ademen. Moet het land van Abraham, Isaac en Jacob worden herbouwd door Joodse Goyim? Door bezoedelde mensen? Schreeuwde Rabbi Saunders weer. Nooit. Niet zolang ik leef. En wie zegt zulke dingen? Wie zegt dat wij Eretz Yisrael nu moeten opbouwen? En waar blijft dan de Messias? Vertel me dat eens. Moeten we de Messias dan maar helemaal vergeten? Zijn daarvoor 6 miljoen van onze mensen vernietigd? Omdat wij de Messias helemaal vergeten? Omdat wij de koning van de wereld helemaal vergeten? Waarom denk je dat ik met mijn mensen van Rusland naar Amerika heb gebracht en niet naar Eretz Yisrael? Omdat je beter kunt wonen in een land van echte Goyim dan in een land van Joodse Goyim. Nou, ik denk dat dit citaat wel even iets duidelijk maakt over de spanning die tussen deze groepen eigenlijk is. Ja, die Jeroen Kook, nou, die was het er uiteraard niet mee eens. U kunt dat hier even lezen wat zijn gedachte eigenlijk hier is. En dus komen eigenlijk een aantal woorden tegen waar ik even iets van wil zeggen. Ik heb ze ook eventjes met rood aangegeven. Wat de Torah, nou dat is natuurlijk zeg maar, het Joodse woord voor leer, instructie, de wet. Het kan ook voor de hele Joodse leer staan, zeg maar. Die, zoals die vervat is in de Bijbel, vooral in de eerste 5 boeken. En dan wat halasha, wat daar genoemd wordt. Dat wordt gewoonlijk vertaald met Joodse wet. Letterlijk vertaling. Meer toepasselijk is het als het ware de weg die men dan gaat wandelen. Het woord is ook afgeleid van lopen of wandelen. En dan het hart van die halacha is natuurlijk de mitzvot. Dat zijn dus de geboden, de 613, die God het Joodse volk in de Torah, in de eerste 5 boeken van de Bijbel gegeven heeft. Het woord mitzwa heeft in de meest strikte betekenis betrekking op de geboden die in de Torah genoemd worden. Waarbij het alle wetten, gewoonten en praktijken van de halacha omvat. Rabijn Kook heeft het volgende gezegd. Seculiere Zionisten, en dan gaat hij als het ware een klein beetje een tipje van de sluier oplichten. En dan gaan we pauzeren zo. En dat is denk ik toch wel eventjes belangrijk om te zien wat zijn gedachtegang dan is als hij het als het ware gaat samensmelten. Dat de werkelijke reden van het Zionisme, dat er een religieuze Joodse vonk in iedereen aanwezig is. Alleen die moet er op een of andere manier uitkomen. Het kan niet anders dat een Jood geen diep religieuze vonk in zich heeft. En daarom zegt hij ook, zonder dat we het eigenlijk beseffen, dragen we dat met ons mee en dragen we ook bij aan het toekomstige wat er in Israël zal gaan gebeuren. En dan zegt hij, nu moeten de religieuze Joden, die moeten de seculieren helpen om een staat op te richten en dan dat licht te ontdekken. En op het einde zullen ze begrijpen dat de wetten van de Torah de werkelijke sleutel zijn tot harmonie. En dat een socialistische staat dan een licht zal zijn voor de naties. En de wereld redding zal brengen. U merkt wel, die notie komt steeds vaker terug. Het grote doel wat de Joden toch hebben, wij moeten een licht verspreiden voor deze wereld. Dat is een goddelijke taak die in ons ligt. Maar de religieuze Joden moeten dan proberen bij de seculiere Joden dat als het ware wakker te roepen. Maar dat kan alleen in Israël. Het verlangen om in Eretz Israël, het land van de vader, te wonen is iets wat bij een Jood hoort. Het verlangen komt van binnenuit. Eerst zegt hij, en zo zal het er gaan, dat komt hij op dat schema, ze zullen eerst teruggebracht worden. Ze zullen eerst teruggaan naar het land. En daarna worden ze teruggebracht tot het onderhouden van de Torah. Dat is dan de volgorde. En dan citeer ik hier even uit Deuteronomium, wat hierbij aansluit, Deuteronomium 30, vers 5 en 6. En de Heere uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen. En zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heere uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de Heere uw God lief te hebben. Met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij zal leven. En daarom, tenslotte, Kook zegt dat we, zolang we in een vreemd land zijn, de geest van zuiverheid en puurheid er domweg niet kan komen. Dat komt door, zeg maar, de onreine status die een vreemd land heeft. Dan haalt hij de Talmud aan. Daar staat dat de Shechina niet buiten het land aanwezig is. En de geest van zuiverheid en puurheid die van boven komt, kan niet op ons rusten buiten Israël. Ik denk dat het goed is dat we even gaan pauzeren. En dan zullen we met deze, wat ik net op het slot gezegd heb, overstapje maken na de pauze naar Israël. Om te kijken hoe deze gedachtegangen uitgewerkt gaan worden en vorm gaan krijgen in. Ik wil er nog even bij zeggen voor de pauzeren. Daar hoeft u uiteraard niet naar te kijken. Ik heb iets laten zien net even over de tekst van het volkslied van Israël. Ik heb daar nog een filmpje van 6 minuten. Daarin komt dat hele volkslied terug. Ook voorzien van een aantal mooie beelden van Israël. En datzelfde geldt voor een ander lied wat ook heel bekend is van Jerusalem. En met dezelfde, ja, er zitten vrij indringende beelden bij. 2 keer 6 minuten is het. Dan krijgt u bij beide liederen die voor ons bekend zijn, één volkslied dus, ook nog een klein beetje een sfeertekening van het land Israël nu. En dan denk ik dat we allemaal een klein beetje toe zijn aan iets sterkers. Maar het is nog wel koffie, maar het moet wel kunnen, denk ik nu. Oké, dan gaan we nu pauzeren. Ik denk, ja, ik weet niet wat afgesproken was de vorige keer. Een kwartiertje of zoiets. Ja? Oké, dan gaan we nu pauzeren.
Deze heb gewoon van
YouTube.
Oh, okay. YouTube.
Ja, je moet hem toch uithalen, want ik moet deze.
Ik moet deze.
Nee, ik moet deze doen. Groot maken.
Yeah.
Goed, ik...
Zo moet hij haast staan.
Nou, is zo goed? Prima. Dus hoe ging het ondertussen, zeg maar, de Joden die in, naar Israël waren vertrokken? En dan de eerste... Ja? Oké. Die gingen de eerste echte Zionisten dus rond 1880 naar Palestina. Dus de eerste Alia die we al eerder genoemd hebben. Om nederzettingen te stichten en land aan te kopen. Dat was niet direct een succes, om het zo maar te zeggen. De helft van de eerste 35.000 die naar Palestina vertrokken waren al heel snel weer weg. Vanwege allerlei ziektes. Armoede. Een geweldige werkloosheid. Men dacht daar nogal het een en ander van de grond af op te kunnen bouwen. Maar dat bleek natuurlijk even een klein beetje anders te zijn. De grond waar deze Zionisten dus de zaak moesten gaan opbouwen... waren vaak moerasachtige gronden en geteisterd door malaria-muggen. Het was een land wat we... Ja, het is het tegenovergestelde van het land van melk, overvloeiende van melk en honing. In ieder geval. En dat was voornamelijk veroorzaakt, zeg maar, door de Ottomanen... die volkomen de zaak verwaarloosd hadden. En dat is overigens een klacht die nog steeds zo is. Als je Joden spreekt, dan spreken ze vaak toch niet met een bepaalde haat... of wat ook tegenover Palestijnen of wat dan ook allemaal. Maar één ding zeggen ze altijd wel. Ze doen niks. Ik weet nog dat we bij de Hermon waren de laatste keer, vertel ik even zo tussendoor. En er stond een Amerikaan naast me en ik zal even mee te luisteren. Ja, ik ben al een beetje nieuwsgierig. En die stond uit te leggen waar het Joodse land, waar nou de Joodse grens was. Dus dan zie je daar de Hermon, die besneeuwt en dan houdt ergens Israël op en begint Syrië. Hij had een hele simpele verklaring voor. Hij zegt, daar waar het groen ophoudt, begint Syrië. En ik denk dat zit eigenlijk nog steeds een klein beetje in. Dus op een hele natuurlijke wijze kan je de grenzen van Israël als het ware zien. De grond die ze dan wel konden kopen ook, dat waren ook extreem hoge prijzen die daarvoor gevraagd werden. En ondanks dat bleven er toch mensen komen. In 1903 en 1905 dan komen er weer nieuwe alia's en dan komen de mensen daarheen. En de meeste Joden die gingen voornamelijk wonen zeg maar, in Galilea, rond het meer van Galilea. En in de kuststrook. En men ging daar ook echt steden bouwen, omdat daar nog de beste manier van leven was. Toen hebben ze ook Tel Aviv gebouwd. Die is op een aantal duinen vlakbij Jaffa gebouwd. Als een ultramoderne stad. Nou, je misschien die beelden wel eens gezien van Tel Aviv. Ik zag ze ook net nog voorbij komen. En dat is dus ja, dat zijn moderne metropolen, om het zo maar eens te zeggen. De bevolkingssamenstelling gaat dan veranderen. En ik noem dat even, omdat dat natuurlijk een bron van spanning ook straks gaat worden. De Arabische bevolking die groeide in die tijd van 470.000 naar 500.000. En de Joodse bevolking zie je dan van 25.000 naar 40.000 groeien. Nou, en dat is nogal een belangrijk gegeven dat de Arabische wereld... met argwaan zien het toename van het aantal Joodse inwoners... en wat voor gevolgen dat er eventueel zal krijgen. Omgekeerd speelt dat nu ook. Voor Joden is het nu een van de redenen om zeg maar, geen één staatoplossing te accepteren... is in wezen een demografische. Omdat men heel goed weet, als Joden en Palestijnen één staat zouden creëren... dan zou binnen de kortste keren de Joden een ongelooflijke minderheid in hun eigen land gaan uitmaken. En dat is iets wat ze natuurlijk sowieso niet willen. Dan gaat het Joodse karakter verloren. En daarom blijft de bevolkingsaantallen een rol spelen in hele dit Zionistische gebeuren. De meesten gaan dus naar Haifa, Jaffa en Jeruzalem. Nou, hier zie je wat oude beelden uit die tijd. Dat is een beetje uit de eerste tijd van de fotografie, min of meer. En het is heel opmerkelijk eigenlijk dat in de geschiedenis van Israël... dat het land vervallen was tot een troosteloze, geruïneerde streek. En steeds, en dat treedt op, als land en volk van elkaar gescheiden zijn. En dat is ook voorspeld. Een aantal reizigers overigens die er dan komen, die maken daar ook melding van. De schrijver Mark Twain, die komt in 1865 en dan spreekt hij van een verlaten land en van een bedroevende eenzaamheid. Dan heeft hij het over Israël. En James Finn, een Britse consul, die ook een groot aantal reizen maakt in Israël, die zegt hetzelfde. Vroeger, de olijven, de wijngaarden, Galilea was ermee overdekt. Er is niets meer, nauwelijks meer iets van terug te vinden. Maar God had het volk gewaarschuwd dat dit zou gebeuren. In Leviticus wordt er om een hele merkwaardig iets gezegd. Er staat er in Leviticus 26, wordt dan genoemd, ik zal dat land verwoesten. Dus we zeggen, we hebben het nou de Ottomanen genoemd en dergelijke dingen. Maar als het volk dan als het ware weg is, dan ik zal dat land verwoesten, dat uw vijanden die daarin zullen wonen, zich erover zullen ontzetten. En daartoe zal ik onder de heidenen verstrooien en een zwaard achter u uittrekken en uw land zal woest en uw steden zullen een woestijn zijn. En nu kom ik naar een gedeelte van, nou maken we de overslag naar de Eerste Wereldoorlog. Want dat is natuurlijk de gebeurtenis die uiteindelijk alles gaat versnellen. Europa bevond zich in die tijd natuurlijk in een hele turbulente tijd, de Eerste Wereldoorlog. En gedurende de oorlog, met name hier in West-Europa, kwam er een nijpend gebrek aan aceton voor springstof te maken. Soms, ja. Het is wel eens wonderlijk als je ziet hoe bepaalde grote gebeurtenissen, dat is altijd achteraf vragen natuurlijk, door zulke ogenschijnlijk kleine dingetjes veroorzaakt kunnen worden. Dus als je zegt aceton, een gebrek aan aceton om springstof te maken, heeft ongelooflijke gevolgen. Want de Engelse regering is op zoek naar een oplossing voor dit probleem. En zo komt de Engelse regering in contact met een Jood, Weizmann. Die later de eerste president van Israël zal gaan worden. Hoogleraar scheikunde. En als die twee met elkaar in contact gekomen zijn, dan zegt de Engelse regering ook, we hebben gehoord, enzovoort, enzovoort. Kunt u dit probleem voor ons oplossen? Want er was nogal het een en ander nodig. En iedereen die wel eens een keertje leest door die grote slagen uit de Eerste Wereld, hoeveel granaten er afgevuurd werden, die kan zich al een klein beetje een voorstelling maken dat er wel het nodige aan aceton of iets dergelijks nodig was om dat allemaal volop te kunnen blijven produceren. Hij vindt in vrij korte tijd een heel nieuw procedé om springstof te maken. En dan komt er de Engelse regering met een voorstel. Maar laten we zo zeggen van, wat mag je beloning zijn? Ze willen hem eigenlijk eerst een grote geldsom geven. Daar gaat hij niet mee akkoord. Dan zegt hij, dat is een belangrijke uitspraak, hij zegt, geef ons Palestina als een nationaal tehuis. Nou, dat is iets wat de Engelse regering totaal eventjes niet aan gedacht heeft. Maar dat hele geldbedrag, dat verdwijnt als het ware. En de Engelse regering zit nu met deze vraag. En dan krijgen we deze man in beeld. En die kom je natuurlijk in alle boeken tegen. Lord Balfour, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië. Die houdt dan in samenspraak zeg maar, met de minister-president Lloyd Jones. Samenspraak. En die besluiten dan om tegemoet te komen aan de vraag van deze Weizmann. En dan komt deze verklaring uit. Overigens, ook hier hebben de Arabische wereld vinden dat een complete vervalsing. En dan wijzen ze onder andere op dat het op de Foreign Office, daar rechtsboven, dat dat met een ander type zien gedaan is. En dat zien zij dan als een bewijs van, dit is in elkaar gekunsteld en dit is een soort Joods-Britse samenzwering geworden. Goed, hier wordt dus voor het eerst uit naam van de Engelse koning George de Vijfde melding gemaakt dat het kabinet van de koning welwillend staat ten aanzien van het idee om te komen tot een oprichting van een Joodse staat in Palestina. Natuurlijk met inachtneming van alle wetten, burgerlijke wetten en andere instellingen die daar gelden. En deze brief is dus 2 november 1917 de wereld ingegaan als de Balfour-verklaring. Ik heb eventjes de vertaling die staat hier. Dan kunt u zelf ook even lezen wat dus in deze ja, eigenlijk heel beroemd geworden verklaring. Dit is letterlijk een forse stap naar in de richting van de stichting van de staat Israël. En deze, u kunt het ook zien, dat wordt, hij moet uitgebracht worden, of tenminste de kennis gebracht worden bij de Zionistische Federatie. En dat is deze man die daar het hoofd was van de Zionistische organisatie in Engeland. Een zeer vooraanstaand man. Ik denk tot op de dag van vandaag een van de rijkste families die er in de wereld rondlopen. De Rothschild. En ja, dat wordt dan de Joden wel eens vaak verweten. Als ze Joden zijn, hebben ze geld. Maar men vergeet dan wel eens te vermelden dat de Joden noodgedwongen in de financiële wereld moesten duiken. Wegens verbod op een heel aantal groot aantal beroepen wat ze niet mochten uitoefenen. Dus hun keuze was vrij beperkt. Maar ik kan niet zeggen dat ze daarin onbekwaam geweest zijn. Maar dit was dan in ieder geval een familie die uiteindelijk de kar getrokken heeft. Ook financieel, om de ideeën verder uit te kunnen werken. De Balfour-verklaring was dus in wezen het resultaat van hele lange onderhandelingen tussen de Engelse regering en de Zionistische leiders. En dat heeft ook alles weer te maken met wat we al eerder noemden, dat zelfbeschikkingsrecht. Daar komt het weer eventjes terug. En dat heeft Churchill ook nog even aangegeven. En dan zegt hij toch een paar hele mooie dingen. Al moet ik straks in het vervolg een aantal hele onaardige dingen over Churchill gaan zeggen. Want de rol van de Engelsen is een desastreuze rol geweest in de ontwikkeling van de staat Israël. Echt heel dramatisch gewoon, onbegrijpelijk ook. Maar dan zegt Churchill toen nog, laat ik het zo zeggen. Het is overduidelijk terecht dat de verspreide Joden een eigen thuis krijgen. En waar anders, zegt hij dan in Palestina, waar ze al 3000 jaar sterk mee verbonden zijn. Het is goed voor de wereld. Het is goed voor de Joden. Het is ook goed voor de Arabieren. Want dan kunnen zij delen in de voordelen en de vooruitgang door het Zionisme. Dit is dus een reden. Ik kwam, toen ik het boek van dominee de Butten nog eens een keer erop nalas. Er zijn een heleboel die hebben hier dat boek, denk ik ook wel. Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid. Die geeft als het ware, heel aantrekkend, ik snap het wel, een extra dimensie aan dit hele gebeuren. En die zegt dan eigenlijk, het zijn niet alleen politiek-economische redenen dat dit tot stand gebracht is. Maar dan zegt hij ook, en dat vind ik wel heel mooi dat hij dat formuleert ook. Het had ook alleen maar in Engeland gekund. Het had niet in Frankrijk gekund. Zo'n verklaring had niet in Duitsland tot stand gebracht kunnen worden. Maar het is Engeland waar deze regeringsleiders met hun toch christelijke idealen vormgeven aan deze Balfour-verklaring. En dat ligt er als het ware ook aan ten grondslag. Gevormd door een land wat geformeerd is door de Puritijnen, zeg maar. En hij geeft er ook nog een aantal inkijkjes in het leven van deze Engelse regeringsleiders. Dat hun bewogenheid met Israël en met alles wat met de Joodse staat te maken heeft, dat wel eens de wortels zouden kunnen zijn. De 85.000 Joden inmiddels, dat aantal is gegroeid, die in Palestina wonen, hadden het ondertussen niet gemakkelijk. De Turkse regering begon op grote schaal Joden, zeg maar, die een andere nationaliteit hadden, te deporteren. Ze zagen toch al een klein beetje de bui hangen. En bijvoorbeeld ook activistische mensen als Ben Gurion, die al een belangrijke rol speelden in dat tijdperk, werd uit Palestina verbannen. En die kon verder zijn tijd eventjes doorbrengen in Egypte. En dan zie je ook dat de Balfour-verklaring een extra stimulans gaat worden. Dat wat een impact dat heeft, hè? Zo'n gegeven aan het Engelse leger om met hun oorlog, tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat Midden-Oosten te veroveren. Om daar extra mankracht ook in te zetten. Men voelde zich op een of andere manier, ook dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld, een soort verplichting om mee ertoe aan bij te dragen dat dit voor het volk ook mogelijk was. En daarom zien we dit gebeuren. Allenby die Jeruzalem binnenkomt. En dat is de enige keer uit de hele geschiedenis van Jeruzalem dat Jeruzalem ingenomen wordt zonder dat een schot gelost wordt. Zonder dat er enige verwoesting aangericht wordt. Dat is heel uniek. Maar dat gebeurt op dat moment voor de eerste maal eigenlijk. De eerste dag van het Chanukka-feest, onder andere. De Britten, die de Joden door de Balfour-verklaring in 1917 een Joods nationaal tehuis beloofd hadden, kregen nu op grond van de Volkerbond, en dat is een naam die u misschien niet zo heel erg veel zegt, maar we zouden zeggen dat is de voorloper van de Verenigde Naties, de huidige Verenigde Naties, die bestond toen nog onder de naam Volkerbond. De Volkenbond heeft die uitspraak gezien, die Balfourverklaring uitgelegd, en daarmee hebben ze Engeland de verantwoordelijkheid gegeven om dat nu ook werkelijk gestalte te doen geven. En dan geven ze Engeland, zeg maar, de zeggenschap, dat is dan bekend geworden onder de naam mandaat, om als het ware dit gebied te controleren, te regelen. Alle zaken die zich daar voordoen zouden dan via Engeland gaan spelen. En er zit ook een soort, heel merkwaardig, een soort opvoedingsgedachte in. Het is een beetje koloniaal gedacht, zeg maar. Maar dat zij dus de verantwoordelijkheid gaan dragen voor die gebieden die zij op de Ottomanen veroverd hebben. En zoals Frankrijk als overwinnaar, zeg maar, van de Eerste Wereldoorlog, die kreeg bijvoorbeeld Syrië en Libanon als mandaatgebied. Nou, Engeland kreeg met name dus dit hele gebied onder zijn hoede. En dat is Palestina. En nou komen we eigenlijk op een stel ongelooflijke serie onrechtvaardigheden die zich nu gaan voordoen. Als we eventjes dit kaartje bekijken, dan is dit wat de Balfourverklaring gaat zeggen. Dit is het gebied wat ze toegewezen kregen. Dus dat hele omgrote, omkaderde gebied is het beloofde thuisland aan Israël. Nou, iedereen weet wel wat er van overgebleven is inmiddels. Maar dit was het. Dus Jordanië, zoals wij die naam nu kennen, bestond toen dus niet. Hè? Dus dit hele gebied, dat is startpunt, als het ware. Dit verdelingsverdrag. Dit wordt officieel vastgelegd. Dit is niet zomaar even een onder onsje. Dat we zeggen, nou, dit wordt dus het Joods nationaal tehuis. Dit is Palestina waar de Joden zich kunnen vestigen. Nee, dit krijgt wettelijke uitwerkingen, zeg maar. Waardoor het echt internationale rechtsstatus gaat krijgen. En dat is nooit herroepen. En dat zien we dan eerst. Het vervolg wat er dan gaat komen. Dat is een overeenkomst tussen Weizmann, die we net al tegenkwamen, en de Arabische wereld. En dat zult u misschien heel opmerkelijk vinden, maar de Arabische wereld geeft in 1919 zijn volledig fiat aan dit plan. Dus de hele Arabische wereld gaat hier dus mee akkoord. Dat dit Israël gaat worden, hè? Dat dit het Joodse thuisland gaat worden. Het wordt erkend en zelfs Faisal gaat zover door te zeggen van nou, ik wil ze nog wel steunen ook op een bepaalde manier. Dus dat was de eerste overeenkomst. Daar wordt het al vastgelegd. De Arabische wereld gaat akkoord met dit plan. Dan een tweede, dat is de conferentie van San Remo in 1920. En daar wordt het in een aantal letterlijk zwart op wit op papier gezet wat de rechten van de Joden zullen zijn. Nou, de eerste ministers, zeg maar, van Frankrijk, Groot-Brittannië, van Japan en België en al die landen zijn erbij. En die ondertekenen dus letterlijk Israëls recht op dit totale land wat u hier ziet. Ze erkenden zelfs, dit is het land waar ze 2000 jaar lang recht op hebben, wat bezet is geweest en wat nu dus teruggegeven wordt aan de rechtmatige eigenaars. Dus de volledige soevereiniteit wordt hier gegarandeerd door een groot aantal westerse landen en ondertekend. Dus elke poging van het Joodse volk om het Joodse volk het recht op Eretz Israël te ontzeggen en hen de toegang en de controle over dit gebied te ontzeggen is onrechtmatig. Dat wordt dus vastgelegd door de landen. Dan gaat het nog een stapje verder. En ik zeg het eventjes met nadruk om te laten zien dat deze positie van Israël vastgelegd is. We zouden zeggen grondwettelijk vastgelegd door de wereld. Het is niet iets wat de Joden zich toe-eigenen. Dit is toegezegd, beloofd, ondertekend en heeft een volledige status. Nou, dan komt de Volkenbond. En die heeft dat die Faisal-Weizmann overeenkomst gezien. Die heeft dus die San Remo-conferentie meegemaakt. En die geven aan beide verdragen een volledige fiat. 52 regeringen van landen onderschrijven dus de afspraken die gemaakt zijn. En dat was in 1922. En ze geven dus de Britten nu de volledige zeggenschap over dat gebied om dat ook dan helemaal te regelen, dat de Joden als het ware geen strobreed in de weg gelegd moet worden om zich te voegen in dit land. Zo werd, en zo moeten we het even zien, Palestina dus formeel door de wereldgemeenschap juridisch aan de toekomstige Joodse staat toegewezen. Op basis van de historische verbinding van het Joodse volk. Wat ik nu zeg is nooit herroepen en heeft nog steeds geldigheidswaarde. Dat Israël daar weinig op terugkomt, heeft me ook altijd wel een klein beetje verbaasd. Maar zoals je ook nu onbekend zal zijn, is als er allerlei omstandigheden, ja, komen daar niet meer op terug. Omdat ze weten dat het politiek gezien toch onhoudbaar is en dat het is eigenlijk onmogelijk om daarop terug te komen. Maar ze hebben het volledige recht om deze papieren op tafel te krijgen. En dan denk ik dat het toch als Arabisch land, dat je toch heel sterk in je schoenen moet staan om dit te kunnen ontkennen. Alleen publicitair is Israël tot op de dag van vandaag heel slecht bezig. Als je ziet hoe de publieke opinie door Palestijnen en Arabieren veel beter bewerkt. Die kunnen daar veel beter mee omgaan dan Israël. En daarom laten we ons heel snel ook meeslepen door de gedachten en de propaganda die de Arabische wereld uitstrooit. Maar Israël staat wat dat er gaat natuurlijk wat de overeenkomsten betreft. En de wetten veel en veel sterker dan de Arabische wereld. Een staat, dus in wat nu Israël is, in wat Jordanië is en in het noorden dan de Golanhoogvlakte, dat is dus allemaal al vastgelegd ver voor de Tweede Wereldoorlog. En dat nog met instemming van de Arabische landen. En waarom hebben ze daar nou mee ingestemd? Omdat zij weten dat het Ottomaanse Rijk is natuurlijk helemaal ingestort. Dat zij, nou goed, oké, de Joden dan dat. Maar zij zullen de rest de koek gaan verdelen van wat er overgebleven is van het Ottomaanse Rijk. Dus men heeft veel meer de aandacht gericht op wat zij allemaal nog zouden krijgen. Nou, en daar gaat Engeland nou zo'n hele dubieuze rol in spelen. Want Engeland zit straks helemaal verstrikt in zijn eigen afspraken. In een soort spagaat komen ze terecht, waarvan ze niemand meer recht kunnen doen. En dan gaat het letterlijk van kwaad tot erger. En ik vind nogmaals dat Engeland, het wordt een heel dramatisch gebeuren eigenlijk met heel Israël en met de afspraken. De Volkenbond, die bestaat natuurlijk nu niet meer. En dat is nu de Verenigde Naties geworden. Maar dat artikel van de Volkenbond is overgeheveld naar de Verenigde Naties. Dus er is geen letter van alle bepalingen weggepoetst. Nog steeds gelden dezelfde regels. Als dat zo is, putten de Joden daar natuurlijk enorme moed uit. En dan krijg je een massale instroom van Joden nu naar Palestina. Want het is nog een land, laten we eerlijk zijn. En meestal ook een heleboel hoogopgeleide Joden die erheen gaan. En dat door God beloofde land lag er nog voor een grotendeels verwoest en verlaten bij. Maar daar komt nu heel snel verandering in. Heel snel krijg je nu een economische opbouw in het land. En dat zuigt tegelijkertijd weer nieuwe Joodse alias aan. Maar ook, en daar zie je al een beetje de kern ook van het huidige probleem, die Joodse ontwikkeling en die Joodse economische vooruitgang gaat ook als een magneet trekken natuurlijk voor de Arabische wereld. Want die zien daar mogelijkheden, economische mogelijkheden. Dus daar komt een geweldige instroom. Maar daar gaat Engeland geen stokje voor steken. Als ze beloofd hebben dat land te promoten voor de aankomst van Joden, dan moet je niet tegelijkertijd de grenzen wagenwijd openzetten voor de Arabische wereld. Wat denkt erom? Als we het over Palestijnen hebben en we hebben het over de Arabieren die daar wonen. Het zijn toch niet de oorspronkelijke bewoners, hoor. Laten we ons die fout nou nooit maken. Ik bedoel, ze claimen de Westbank, komt straks nog wel eventjes op terug. Maar er valt helemaal niks te claimen. Zij zijn gekomen op grond van deze economische vooruitgang die de Joden gecreëerd hebben. En zij zagen daar letterlijk wel brood in. Nou, dankzij allerlei nieuwe technieken neemt natuurlijk ook het levenspeil van de Arabische wereld geweldig toe. De gezondheidszorg, de gemiddelde leeftijd van de Arabische wereld, dankzij de Joodse instellingen en ziekenhuizen en de medische wetenschap neemt ook heel snel toe. En dan komt eigenlijk het begin van de ellende voor het Joodse volk. De Engelse regering gaat afwijken van zijn afspraken. En met name Winston Churchill heeft hier een hele kwalijke rol in gespeeld. Hij heeft net al een aantal mooie dingen gezegd. Maar je kan hier maar één ding zeggen. Engeland gaat nu over tot het compleet negeren van zijn afspraken. Niet zomaar. Daar zijn natuurlijk best een aantal redenen voor. Maar ze komen onder druk van de Arabische wereld. Waarom? Nou, dat zal een heel bekend woord zijn. Het sleutelwoord voor het Midden-Oosten is olie. En die olie gaat zo'n grote rol spelen. Je moet je voorstellen, Engeland is zo'n grote koloniale macht. En daarbij speelt olie natuurlijk een sleutelrol. En als je in dat gebied natuurlijk over onnoemelijk hoeveelheden olie kan beschikken, is dat voor Engeland wel heel aantrekkelijk. Maar dan heb je met de Arabische wereld te maken. Dus je gaat nu aan één kant krijgen, de Joden moet toegezegd worden dat. Maar de Arabische wereld gaat dreigen met de olie dichtdraaien, om het zo maar te zeggen. Nou, dan gaat Engeland al beginnen te schipperen tussen beiden. Dat is eigenlijk de eerste woordbreuk van de Engelsen. Er komt nog bij bijvoorbeeld het Suezkanaal. Nou, dat moeten ze ook onder controle houden. Dus je moet ook die Arabische landen daaromheen ook weer tevreden houden. Nou, zo gaan allerlei politieke dingen een rol spelen waardoor Israël in de klem gaat komen. Het tweede is dat men gaat zeggen, de emigratie van Joden, die moet zo zijn dat het land het ook echt op kan nemen. Dus het absorptievermogen van het land moet in overeenstemming zijn met het aantal Joden wat gaat komen. Een hoge commissie, die meldt dan ook in 1930 dat het door het oogluikend toestaan van de Britse regering van illegale en ongecontroleerde Arabische emigratie, met name uit Egypte, heel erg veel, Transjordanië natuurlijk, de overkant, met minder Joodse immigranten toegelaten moeten worden. Want dat spoort dan niet natuurlijk. Dus die grote aantallen uit de Arabische wereld verdringen eigenlijk de instroom van Joden. Terwijl ze beide beloofd hebben. Ze moeten de Joodse instroom juist bevorderen, kunnen ze niet meer door de druk uit de Arabische wereld. De omslag in de Arabische wereld ten opzichte van het Joodse volk, dat is eigenlijk ontstaan door de enorme immigratie die nu op gang gekomen is. De onduidelijke politiek van Engeland. Ja, waar kunnen ze nou op rekenen? Er is met de Engelsen dus op dat moment geen afspraak meer te maken. En dan gaat eigenlijk het geweld in het Midden-Oosten beginnen. En de man die dat gaat aanjagen is deze mufti van Jeruzalem, Amin al-Husseini. En dat is denk ik een van de grootste vijanden die de staat Israël voor zijn kiezen krijgt. Een man die heel veel trieste dingen weet te veroorzaken. Men weigert dus aan de Joden gewoon, letterlijk zegt de Arabische wereld ook, een nationaal tehuis. Dat is onmogelijk. Dat moet volledig onder Arabisch gezag komen. En dan komen er allerlei rellen en aanvallen op Joodse dorpen en dergelijke. Met veel slachtoffers. En in die krant kunt u nog zien die aanval die ze dan op Hebron gedaan hebben. Onder leiding ook van deze mufti. Ja. En de Britten geven vervolgens toe aan deze druk. Hij was verschrikkelijk anti-Joods. Ik denk dat het een van de grootste voorbeelden is die je maar vinden kan. Hij was ook aanhanger van de moslimbroederschap. Ook geen onbekende naam heden ten dagen. Waaruit later de Hamas zou voortkomen, die we ook allemaal wel kennen. Hij gaat allerlei pogroms in Palestina organiseren. En hij roept dan met name op om, dan voel je aan het gemene hier van deze zaak, om juist die steden die voor Joden zo verschrikkelijk belangrijk zijn, en heeft hij het over Tiberias, Jeruzalem, Hebron, om juist deze plaatsen, Safed niet te vergeten, in het noorden, om juist deze plaatsen aan te pakken om de Joden als het ware in het hart te treffen. Nou, die opstand die gaan een aantal jaren door, tussen de jaren 1936 en 1939. En dan vinden er regelmatig gruwelijke aanslagen plaats. We moeten altijd even oppassen voor het beeld dat nu alleen deze al-Husseini met die Arabieren het voortdurend de Joden lastig maken. Kijk, actie roept altijd reactie op. Dus we moeten niet denken natuurlijk dat de Joden natuurlijk, dat er gaat ook lievertjes waren. Er wordt keihard teruggeslagen. Dus er gaat eigenlijk natuurlijk een soort burgeroorlog, misschien nog wat groot woord. Maar het is elke keer actie, reactie. En er vallen aan beide kanten gewoon heel veel slachtoffers. In zijn strijd tegen het Jodendom, nou dat ziet u dus rechts beneden, gaat Husseini zover dat hij in 1942 Berlijn bezoekt en een afspraak maakt met Hitler om de zaak, klinkt wat raar, te coördineren. En ja, dan zoekt, als hij daar steun bij gaat zoeken, dan kan ik me voorstellen dat ook deze man later, zoals het ook in Nuremberg gebeurd is met oorlogsmisdadigers die berecht werden, werd hij ook als een oorlogsmisdadiger beschouwd. En hij roept ze dan ook op, letterlijk na de gesprekken ook met Hitler, om alle Joden in Palestina te vermoorden. Als in 1933 in Duitsland de nazi's zeg maar, de lakens gaan uitdelen, dan kunt u wel voorstellen dat er een heleboel Joden Duitsland gaan verlaten en dan in eerste instantie richting Israël gaan. En dan gaat, en nou zie je dus Engeland echt een hele tragische stappen nemen, als dus Joden die dit allemaal meemaken, die de Kristallnacht meegemaakt hebben, noem alles maar op, richting Palestina gaan, dat de Joden dat, of dat de Engelsen dan toch steeds verder het aantal Joden gaat beperken wat ze toelaten in Israël. En dat nog steeds onder druk dus uit de Arabische wereld. Dieptepunten zijn zelfs dat mensen die de zaak daar ontvlucht zijn op een schip teruggezet worden en weer richting Duitsland gaan. Ja, hoe is het mogelijk? Hè? Waar zijn de mensen van de Balfour-verklaring gebleven die in dat korte moment dit naar voren gebracht hebben met alle perspectieven voor de toekomst en nu ditzelfde volk eigenlijk de Joden de toegang gaat ontzeggen, het leven onmogelijk gaat maken, ze weer zelfs overlevert in de handen van de nazi's. En dan in 1937, dan stellen de Britten voor om een deel, en dan gaan we verder knabbelen dus aan dat gebied wat we net gezien hebben, om een groot deel van het oorspronkelijke Joodse nationaal tehuis, het westelijk deel van Palestina, men heeft eerst het oostelijk deel, hebben we ze tot Jordanië gebombardeerd. Dus het waren ze al kwijt. Nou, dan ben je dus al 80% van het Joodse nationale thuis is al weg. Vervolgens gaan ze weer een stap verder. Dan houden we natuurlijk het westelijk deel over, ten westen van de Jordaan. En ook dat moet verdeeld worden. Dus men gaat weer verder een deel van het, zeg maar, noem maar even, het beloofde land opnieuw verdelen. In een Arabisch deel en in een Joods deel. De Joden gaan dus schoorvoetend mee akkoord, want ze voelen dat, ja, de mogelijkheden zijn er eigenlijk niet meer. Men heeft eigenlijk alles tegen. Men heeft een wereldmacht als Engeland tegen. En nou hoeft Israël toch op weinig steun verder in de wereld te rekenen. Dus dit wordt eigenlijk een verloren zaak. Men legt zich er min of meer bij neer. Men accepteert ook deze verdeling. Maar het merkwaardige is dat de Arabische wereld deze verdeling niet accepteert. Want zij gaan voor de hele prijs, om het zo maar eens te zeggen. En dat levert natuurlijk wel spanning op. En dan zelfs in 1939, als dan toch alles gaat gisten als het ware in de wereld, dan komt men gewoon tot hele rigide maatregelen. Er mogen er jaarlijks maar 10.000 Joden binnenkomen. En voor de rest gaat alles op slot. En zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan wordt het aantal nog verder beperkt. De wanhopige Joden hadden dus eigenlijk alleen het beloofde land om naartoe te gaan. En de Britten, ja, bevreesd voor alle Arabische tegenstand, liet er steeds kleiner en beperkter aantal toe. Zelfs wanneer ook de Britten volledig de omvang van de Holocaust kennen. Ik bedoel, de geallieerden in de oorlog wisten exact wat er gebeurde. Men wist wat er in de concentratiekampen gebeurde, maar men heeft niet ingegrepen. Dat is een heel apart ander hoofdstuk, maar dat is gefotografeerd dat men wist wat er aan de hand was. Maar men heeft daar niet ingegrepen. Dan nog, al is dit allemaal bekend, ook bij de Engelsen, dan, en je ziet Joden een veilig heen komen zoeken, wordt er toch mee afgerekend. 100.000 overlevenden gaan allemaal terug. Ze komen aan en worden door de Engelsen teruggestuurd. Nou, ik denk dat iedereen, of het boek wel eens gelezen heeft, maar natuurlijk over deze gebeurtenis, is natuurlijk een van de meest dramatische gebeurtenissen van Joden die dit Europa ontvlucht zijn, hier aankomen in Haifa. En na de oorlog denken van nou, dit wordt dan onze nieuwe toekomst. En de Engelsen laten dit niet toe en escorteren en ze worden overgeplaatst in een ander schip. En dan gaat het terug en dat hele gezelschap verdwijnt via Frankrijk weer terug naar Duitsland. Onvoorstelbaar iets. Maar ik neem aan dat er best een aantal zullen zijn die dit, ja, het is inmiddels een heel bekend boek geworden natuurlijk, van de Exodus gelezen zullen hebben. Ja. Als dit allemaal zo gebeurt, dan voelen de Britten al aan, hier gaat iets niet goed meer. Ze raken als het ware helemaal de regie kwijt. De wereld die ze toch ook een klein beetje met een schuinoog aankijkt. Ze zitten gevangen in hun eigen belangen. De Joden die erop aandringen, de Arabieren die een nog grotere druk uitoefenen. En dan willen ze van hun mandaatgebied af. Je zou zeggen, dat is laf. Je hebt er toegezegd, je hebt allerlei mooie dingen beloofd. Maar ze willen er vanaf. Het levert hen gewoon te veel ellende op. En dan wordt er een, zeg maar, een verdelingsplan gemaakt. Het verdelingsplan van 1947, wat weer door de Joden geaccepteerd wordt. En wat dus niet door de Arabische wereld geaccepteerd wordt. Hier ziet u dat beroemde verdelingsplan van 1947. Nou, ik heb rechts nog even dat kaartje erbij gedaan om te laten zien het oorspronkelijk toegezegde Palestina. En dan krijgen we nu met de volgende stemverhouding. 33 ja, 13 nee en 11 hebben zich van stemmen onthouden. En dan komt men tot de volgende verdeling. En heel raar dat ik zeg, maar deze verdeling hebben de Palestijnen afgewezen, de Arabieren. En ik denk dat ze daar later, ja, je kan het nooit navragen, maar dat ze daar later nog wel eens een keer vreselijk spijt van hebben gekregen. Want de verdeling, als u een beetje de kaart kent zo van Israël, zal je zien dat die net spiegelgebeeld is nu. En de Palestijnen, de Arabische, hadden een enorm stuk van Israël kunnen krijgen. En ook hun diep gewortelde haat tegenover Israël heeft zijn dreiging toegezet om ook dit weer af te wijzen. Want men wil 100%, men wil alles hebben. Nou, dan zou dus inderdaad, nou, u ziet het rechts, het is ja, wat zouden ze nou krijgen? Israël zit daar met een stukje langs de kust, een stukje rond het meer van Galilea, de Golan daar nog een beetje in het noorden. En dan verder, maar dan mogen ze de Negev-woestijn ook nog hebben. Nou, dat schiet ook niet op. Maar een heel de Westbank, notabene het hartland van Israël, Judea en Samaria, dat zou dus allemaal in andere handen terechtkomen. Het Britse mandaat zou gaan eindigen. Dit zou de verdeling worden. Er komt een gemeenschappelijk plan in verband met irrigatie en grondbezit. De natuurlijke waterbronnen zou allemaal netjes verdeeld worden. Maar de Arabieren wijzen het af. En dat is toch wel een klein beetje triest eigenlijk. Dat het inderdaad allemaal onder leiding van Engeland zo gegaan is. En dat ze daar hun vingers dus letterlijk van gaan aftrekken. Natuurlijk zijn de Joden ook teleurgesteld over deze verdeling. Want als dit nu natuurlijk overgebleven is van dat enorme gebied rechtsonder, dan kan ik me voorstellen dat je er een beetje moeite mee hebt. Maar ze gaan er toch van uit van er moet in ieder geval dan nog iets zijn. Ik weet niet of ze in hun achterhoofd hebben gehad dat dat altijd nog uit te breiden is. Maar in ieder geval, hier gaan ze mee akkoord. En dan beginnen de Arabische rellen. Echt goed. Want men wil alles. En de Britten die gaan dan het land verlaten. Zonder verder in te grijpen. Ze laten eigenlijk het zinkende schip achter. Ze werken zelfs helemaal niet mee met de uitvoering van het plan van de Verenigde Naties, wat ik net heb laten horen. En men heeft nog eventjes zich bemoeid met de internationale status van Jeruzalem. Dat wil eigenlijk zeggen dat Jeruzalem van niemand is. Dat voor iedereen toegankelijk is. Dat iedereen daar zeggenschap moet hebben. En dat dan onder internationaal toezicht zou zijn. Omdat Jeruzalem is natuurlijk het struikelblok. Hè? Van wie is Jeruzalem? En misschien hebben we die beelden wel eens gezien als in 1967 de Joden voor het eerst weer bij de klaarmuur komen. Wat een taferelen zich dan afspelen. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Want ja, voor een Jood is Jeruzalem de stad. En Jeruzalem is in bezit natuurlijk nu van de Joden. En daarom is ook geen afspraak te maken nu meer. Want de claim van de Joden op Jeruzalem is natuurlijk, denk ik, een volkomen rechtmatige claim. En voor de Arabische wereld is het ook onopgeefbaar. Denk maar aan natuurlijk de heiligdommen die op de Tempelberg staan. Dus de godsdienstige belangen spelen hierbij een rol. En natuurlijk het eigendom. Koning Abdullah van Jordanië, die speelt daarin nog een hele forse rol. Hij weet in deze turbulente tijd met aanslagen en met oorlogen en met opdringen van Arabieren, zeg maar, wat wij dus nu noemen de westelijke Jordaanhoeve te bezetten. En zelfs Jeruzalem. Hij komt ook nog in Jeruzalem. En dat wordt helemaal afgegrendeld eigenlijk, zeg maar, van de rest van Israël. En de focus is echt duidelijk gericht op de weg, de bevoorradingsweg naar Jeruzalem toe. En daar zitten dus Joden opgesloten in Jeruzalem, kunnen niet bereikt worden. En die transporten worden onder vuur genomen en dat dreigt dus uithongering voor de Joden. Nou, op dat moment is er een Jemenitische Jood die Hussein niet doodt. En dan is er eventjes een verslagenheid onder de Arabische wereld en de begrafenis wordt bijgewoond. En op dat moment, die gelegenheid gebruiken de Joden dan om, zeg maar, Jeruzalem gedeeltelijk te ontzetten. Maar de situatie in Jeruzalem die bleef kritiek. De Arabieren blijven de helft van de stad in handen houden. De Verenigde Staten gaat zich er nu ook mee bemoeien. Want die ziet dat, ja, dat het hele Midden-Oosten met Israël nu een kruidvat gaat worden. En dan gaan ze Israël geweldig onder druk zetten om hun streven naar hun eigen land te onderdrukken. Dat ze dat niet moeten uitvoeren. En daar worden allerlei forse maatregelen voor afgekondigd. Financiële steun en economische steun zal allemaal ingehouden worden. Maar Ben-Gurion houdt toch zijn poot stijf, om dan zo maar eens even te zeggen. En dat streven gaat door. Ondanks dat Amerika als het ware de zaak hevig onder druk gaat zetten. En dan besluit, maar dat is toch wel, denk ik, toch een heel dramatisch besluit, om tegen de wereld in, zo moet ik het eigenlijk noemen, met Amerika in kluis, toch te komen tot de oprichting van de staat Israël. En hoezeer de Britten daartegen waren, blijkt wel uit een enorme bommenaanslag in de Ben Yehuda-straat. Ik moest er nog aan denken, want wij waren in een hotel in die Ben Yehuda-straat. En dan komen dit soort dingen ook weer een beetje bij over. Drie autobommen gaan eraf en ik weet niet hoeveel Joden. Tientallen Joden zijn daarbij omgekomen. Dat is een soort, ja, moet ik zeggen, een soort laatste wanhopige daad die de Britten doen, om toch nog een daad te stellen. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, hoe de sympathie van de Engelsen overgestapt is naar de Arabische wereld. Dat vinden wij iets, eigenlijk, laten we heel eerlijk zijn, iets onverdraaglijks. Dat het inderdaad gebeurd is. Nou, als dan de Britten weggaan, dan zijn de Joden er als de kippen bij. En dan komt er als het ware een soort machtsvacuüm op dat op te vullen met de oprichting van de staat Israël. En dat zie je hier gebeuren. De bekende datum, natuurlijk het portret van Theodor Herzl op de achtergrond. Die op die manier ook geëerd werd als de man die aan het begin van dit alles stond. Ja, de verklaring ziet u hier, de handtekeningen. Nou, Ben-Gurion, dat zijn dus uiteraard hele bekende namen. Er waren twee belangrijke kwesties die hier spelen. Bij het opstellen van de tekst. En de eerste ging erover namelijk, moet er nou in de verklaring opgenomen worden dat de grenzen van de staat Israël de grenzen zouden moeten zijn zoals die voorgesteld waren in het verdelingsplan van de Verenigde Naties. Nou, enkele belangrijke Joden die waren hiervoor en Ben-Gurion was tegen. Maar hij zegt dan ook, we hebben de resolutie geaccepteerd, zegt hij. Maar de Arabieren hebben dat niet gedaan. Zij maken zich op voor een oorlog tegen ons. En als we ze verslaan en westelijk Galilea veroveren, of gebieden langs de weg naar Jeruzalem, dan worden deze gebieden onderdeel van de staat. Waarom zouden wij onszelf verplichten ons aan grenzen te houden die de Arabieren niet accepteren? Nou, dat gaat dus van tafel. En dan het voorstel van sommigen dat er toch opgenomen moet worden dat er een Joodse staat aan beide kanten van de Jordaan moet komen. Het Overjordaanse, dat is voor ons dan de bekende naam. Nou, dat haalt het dus ook niet. En de tweede discussie tijdens deze opstelling van de tekst was, hoe moeten we de naam van God gebruiken in deze verklaring? En daar wordt dan een soort, ja, een beetje mee geschipperd eigenlijk. Met vertrouwen op de Almachtige, dat zou dus oorspronkelijk zijn. De religieuze leden van de tijdelijke regering, waaronder twee rabbies, waren hier uiteraard natuurlijk een voorstander van, dat zal duidelijk zijn. Ben-Gurion, als de vertegenwoordiger van de seculiere Joden, die hadden daar toch wat anders mee. Die zagen daar moeilijkheden zitten om de groepen onderling in een goede harmonie te kunnen houden. En dan, dan komt men eigenlijk tot een heel andere voorstelling van zaken. In plaats van het vertrouwen op de Almachtige, krijgen we nu dus een verwijzing naar de rots van Israël. En Ben-Gurion zegt, nou, met de rots van Israël, daar kan iedereen zich eigenlijk wel een beetje in vinden. Daar kan iedereen als het ware zijn eigen uitleg min of meer aan geven. Die hele ceremonie die gebeurt hier dus in Tel Aviv. Dus in de bibliotheek van televisie. Het is geen fantastisch onderkomen, maar daar was de tijd ook allemaal niet naar. Er werd geen brede rugbaarheid aangegeven, omdat men bang was dat de Engelse autoriteiten alsnog zouden ingrijpen. Ben Gurion opent de vergadering. Men begint dus het volkslied te zingen, wat we dus net ook nog eventjes hebben kunnen horen. 16 minuten duurt het om de hele tekst voor te lezen. Twee rabbies ondertekenen het uiteindelijk. Niet iedereen was aanwezig door problemen zelfs om de stad te kunnen bereiken. Dus, maar toch was het rechtsgeldig. En het slot van deze verklaring is dan ook nog, ja, er zit al een mooie gedachte in, ik lees hem ook even voor. Wij reiken zoals het goede buren betaamt, in vrede en vriendschap de hand aan alle omringende landen en hun volken en nodigen hen uit samen te werken met het soevereine Joodse volk in hun eigen land. De staat Israël is bereid haar deel bij te dragen in een gezamenlijk streven naar vooruitgang van het gehele Midden-Oosten. Wij roepen het Joodse volk in de diaspora op zich rondom de Joden in het land Israël te scharen, in hun werk van immigratie en herbouw, naast hen te staan in hun grote worsteling van de realisatie van de oude droom, de bevrijding van Israël. Met vertrouwen op de rots van Israël, daar heeft hij de omschrijving, zetten wij onze handtekening onder deze proclamatie op de zitting van het voorlopig bestuur van de staat, op de bodem van het vaderland, in de stad Tel Aviv, op de avond voor de Sabbat, de 5e Iyar 5708, oftewel 14 mei 1948. Er ging een golf van geestdrift, een golf van enthousiasme ook door het volk. De mensen in Jeruzalem zelf hebben daar nauwelijks aan deel kunnen nemen wegens een boycott door de Arabische wereld. Die waren daarvan afgesloten. En dan komt de Arabische reactie. Nou, iedereen weet het. Dat is, dan kom ik toch nog eventjes terug waar ik de eerste keer mee begonnen ben over Gods hand in de geschiedenis. Er is geen enkele andere verklaring hier. Eigenlijk denk ik voor te bedenken als er ruim 1 miljoen Arabieren zich de volgende dag op Israël storten. Op een land wat dit net eventjes opgericht heeft. En dan zie je daar een hele batterij landen vervuld van een haat. En dat ik van overtuigd, het is niet alleen de haat tegen Israël. Het is ook de haat ook tegen de God van Israël. Dat speelt ook helemaal door elkaar. En die zich dan op deze nieuw gevormde staat storten. En dan worden er een aantal stevige uitspraken door die Arabieren gevestigd. Dan zegt hij, Hassan Pasha was secretaris-generaal van de Arabische Liga. Die doet er ook nog een aardige duit in het zakje. Dit wordt een uitroeiingsoorlog, zegt hij. Een slachting die groter zal zijn dan ooit de Mongolen tot stand hebben gebracht. En die zelfs de kruistochten niet gelukt zijn. En de Arabische woordvoerder, Hussein, die riep nog, de bodem van Palestina zal gedrenkt worden in hun bloed. Maar, we weten allemaal, het werd een regelrechte ramp voor de Arabische legers. Het enige leger wat enigszins nog wat successen weet te boeken, maar dat is voornamelijk te danken aan de Engelse opleiding van deze soldaten, is het Jordaanse leger. En dat heeft eigenlijk voor de huidige problemen een belangrijke rol gespeeld. Want de Jordaniërs maken zich niet alleen meester van de hele Westbank, zoals we die dus nu noemen, wat dus juist voor Joden toch een heel hard punt is, want dat is het kernland, hè? Juda en Samaria. En dat ben je kwijt. En ook een deel van Jeruzalem komt in handen van de Jordaniërs, waaronder de klaagmuur. Nou, als het natuurlijk één symbolisch punt is voor Joden, is het de klaagmuur die in handen van Jordanië gekomen is. Nou ja, en dan krijg je uiteraard Egypte, pak ook nog een stukje mee, dat is de bekende Gaza-strook. En zo weet Israël dat eigenlijk dan te overleven. Hier ziet u nog eventjes hoe het met grote letters aangekondigd werd. Israël erkent eigenlijk alle wetten achter zich, alle resoluties achter zich, moet daar toch met een wat kleiner stukje land zien te overleven. Maar ja, bijna niemand weet dat. En Israël zelf komt er nauwelijks op terug. Maar toch, en daar wil ik mee afsluiten, na bijna 2000 jaar, lange jaren van wachten, van lijden, van vernedering en eigenlijk ook van een onuitsprekelijke wanhoop, had Gods volk eindelijk toch zijn eigen vaderland terug. Ik denk dat het herstel in 1948 van de Joodse staat een van de meest verbluffende gebeurtenissen is, waarvan ik net al zeg van, hier kunnen we niet omheen, dit is geen mensenwerk. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Gods grote plan voor nu en ook voor de toekomst. Nog steeds wordt ook Jeruzalem door de heidenen vertreden. Nog steeds strijdt Israël om zijn bestaansrecht, te midden van een overmacht van Arabische naties. Allerlei diverse terreurbendes die werkzaam zijn. Maar desondanks hebben ze deze ultramoderne staat weten op te bouwen. Je kan zeggen, de wereld wil dit volk niet. En die weerzin wordt eigenlijk al beschreven in Psalm 83, waar gezegd wordt, komt en laat ons hen uitroeien, dat ze geen volk meer zijn. Dat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Dat is geen achterhaalde uitspraak uit het verleden, maar het plan van de Arabische wereld toen en nu. Maar God zal doorgaan om het volk uit Abraham gesproten, zeg maar, te herstellen. En alles wat de wereld onder leiding van de Satan hiertegen zal ondernemen, zal altijd onherroepelijk, al moet het door, en dat hebben we in twee keer nu gezien, denk ik, door ongelooflijke diepe dalen gaan. Maar het zal tot mislukken gedoemd zijn. Waarom? Omdat Israël er zo goed van afgebracht heeft? Natuurlijk niet. Maar de Heer zegt, ik doe het niet om uwentwil, ga huis van Israël, maar om mijn heilige naam. Dank u. Ik wou het hierbij laten. En mocht iemand nog even zijn kennis van Israëlische figuren kunnen ophalen. Ken je ze? Ik heb hem. Wil iemand een poging wagen? Ik krijg geen cijfer voor, ik ben uit het onderwijs weg. Dus. Goed, ik denk dat het best goed is om nog heel even, kan ik nog eventjes vragen, of als er nog vragen zijn. Of we kunnen ze ook bewaren voor de derde keer, en de afloop als Kees bezig. Nu maar, oké. Behalve meneer Van Hoorn krijgt iedereen de gelegenheid om... om vraag te stellen. Ja.
Is het niet onmerkelijk dat Hitler niet heeft tot dit moment? Hij overal weet die botten, ook in Noord-Afrika. Hij is nooit in Israël zelf.
Nee, nou ja, laat ik zo zeggen. Dat was wel zijn opzet overigens hoor. Want in de Tweede Wereldoorlog was de bedoeling om zeg maar de legers door Rusland. Dat was eigenlijk een tankbeweging die gemaakt moest worden. Wat uiteindelijk gestrand is in Stalingrad. De andere tankbeweging was door de noordkust van Afrika. En dan uiteindelijk is het daar met rommel zeg maar gestrand bij El Alamein. Maar de bedoeling was dat die twee enorme legerbewegingen in het Midden-Oosten bij elkaar zouden komen. En tegelijkertijd de beschikking over de olie zouden kunnen hebben. En daarom was natuurlijk Stalingrad was natuurlijk een ramp. Vandaar dat ook Hitler de opdracht gaf dat iedereen zich daar tot de laatste man moest verdedigen. Want, moet je voorstellen, ze hadden daar het zicht afstand op de olieinstallaties in de Caucasus. En nog verder het Midden-Oosten. Dus wat dat betreft was het wel degelijk zijn bedoeling om twee vliegen in één klap te slaan. Zijn olievoorraden, want jij hebt uiteraard heel veel olie nodig om deze oorlog te kunnen voeren. En tegelijkertijd het Midden-Oosten te bezetten. En dat had natuurlijk, ja... Achteraf gezien had het natuurlijk een drama geworden voor het Israëlische volk. Dat is simpel. Ja, maar zo is het. God heeft het anders gedacht, laat ik het zo zeggen. Nou, maak van uw hart geen moordkuil. Niemand? Dan, het is laat genoeg ook, ik snap het. We gaan... Ga maar besluiten. Als er geen vragen zijn. Ja.
Dan wil ik broeder Douw heel hartelijk bedanken. Bij die dank hoort iets, maar dat zullen we de volgende keer, want ik neem aan dat je er dan ook bent, zullen we iets meenemen. De geestdrift waarmee je gesproken hebt en ook dat je de materie meer als beheerst. Dat heeft ertoe bijgedragen dat we veel langer konden luisteren als naar een preek. Je doet 3 kwartier, maar dit is een beetje meer als het dubbele. En dat ging heel goed. Dus we willen je heel hartelijk bedanken voor alles wat je geboden hebt en het vele werk wat er ook aan vastzit. Je doet het wel graag, maar intussen is er wel heel veel werk geweest. Dus ook met je vrouw heel hartelijk bedankt. Dan zullen we nu gaan eindigen en ik hoop u volgende keer weer te zien. Dat is volgende week donderdag. Hè? En dan zal gesproken worden over de toekomst van Israël. Broeder van Walsum, die weet daar weer heel veel van. En die gaat ons daarvoor daarin inleiden. We zullen met elkaar eindigen. Tot u komen wij, heren, na deze opnieuw indrukwekkende avond. En dan willen wij tot u zeggen, heren, wat is het geweest met uw volk? En wat heeft het ons te zeggen? U bent een God die zich aan uw woord houdt. U bent een God, heren, die uw weg gaat en met wie niet te spotten valt. Heren, geef dat ook wij zullen beseffen dat u een God bent die tot ons komt met uw woord en wat u daarin zegt ook waar maakt. En dat is dat wie u niet vreest en u niet wil, met u niet wil gaan en u niet wil dienen, dat hij zijn eigen weg moet gaan. Maar dat u ook, en we mogen dat ook nu gedenken in deze dagen, uw zoon hebt gezonden om de wereld te redden. En daar horen wij ook bij. Gaat u ons niet voorbij. Maar dat we ook geënt mogen worden in die stam, om bij uw volk te horen. Heren, heb dank voor alles wat u hebt gegeven, ook in broeder Douw. U hebt hem ook geholpen. In alles, ook vanavond en ook de vorige keer. Heb dank voor alles. En wilt u met ons gaan, nu weer naar huis gaan. Wilt u verzoening doen over onze zonden. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis.